Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet?
Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden.
Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
Dat! Danny, stay on your bike!
Fred Kaap. En nog Fred.
Hier doe op de brug.
Jeff Doen is hier. Jeff!
Wat is er mis met Dumoulin?
Hollands poepen. Hij heeft diarree.
Don't stand on my dog or I cut your head off.
Daar is hem.
Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Jogclub. Vandaag een man te gast die wij noemen als de korte afstandsatleet van de Jogclub Seppe. Hij liep afgelopen weekend een nieuw PR op de marathon in Rotterdam. Staat nu op 2 uur 13 minuten en 18 seconden. Welkom Joris Keppes.
Merci Bobby.
Welkom ook Seppe.
Ja, merci Bobby. Ja, korte afstand.
Man van de korte afstand.
Ja, maar 2 uur. Hè. Dus ja, dat is... Ja, bijna sprint zouden kunnen stellen.
Voor de Hendrik is al wel een duurtraining op de fiets. Voor ons nog niet.
3 uur zeker, hè?
Ja, vanaf 3 uur, hè?
Ja.
Zeg je het mee eens met ons? Of moet je even kiezen tussen de OG's en uw project buddy?
Ja, nee. Ik denk dat ik marathon toch nog als lange afstand zou aanzien. Maar het is wel echt een trend van altijd langer te gaan. Hè. Ik merk dat ook wel vroeger... kwamen de recreanten bij mij om een schema voor de marathon en meer en meer vragen te krijgen van ik wil hier een ultra gaan lopen. Ik ga daar 73 kilometer gaan lopen of 100 kilometer en zo. En vroeger waren dat enkel de gekken van deze wereld. En nu is dat blijkbaar iets normaal. Dat is allemaal normaal. Dus ja, het is een trend.
Ja, je hebt natuurlijk al een Ironman. Daar is de marathon gewoon een onderdeel van... Als ik mijn eerste Ironman deed, dan dacht ik ook van... Ja, dat was denk ik ook mijn eerste marathon dat ik liep. Dus dan was dat zo, ja, de mythische marathon is gewoon een stukje van mijn wedstrijd.
Ja. Het is wel anders geworden. Allee, voor mij is de marathon altijd wel iets mythisch. Maar voor de recreant is er nu ondertussen wel meer dan dat.
Ja, maar ik denk, je hebt dan een categorie mensen die dat dan loopt voor dat uit te lopen...
Mm-hmm.
En dan is misschien zo wat de heilige graal eraf. Maar hem lopen voor een tijd is toch nog iets heel anders dan om...
Ja, sowieso. Want de Dennis, mijn coach, kwam daarmee af. Die zei van... weet je wat eigenlijk het gemiddelde is van tijd dat mensen lopen op de marathon in Rotterdam?
Ik weet dat, denk ik. Is dat niet rond de 4:30?
Ja, het is boven de 4 uur, inderdaad. Dus van de 17.000 deelnemers is het meer dan 4 uur gemiddeld dat erover gedaan wordt. En ik vind dat eigenlijk echt wel best zot, want moest ik een marathon kunnen lopen in 5 uur, ja, ik zou gewoon iets anders kiezen. Ik zou dat niet leuk vinden om te doen. Dan zou ik wel...
Ik vraag mij ook af of dat de mensen die een marathon in 5 uur lopen, of dat die goed genoeg voorbereid zijn om gezond een marathon te lopen, vraag ik mij af.
Ja, dat is bijna een daguitstap eigenlijk. Hè. Je moet dat bijna je lunchpakket meenemen.
Ja, nee, maar met alle respect voor die mensen, maar ik vraag mij gewoon af of dat je lichaam daar fysiologisch dan klaar voor is om dat te doen.
Ja, ik denk verantwoord kunnen dat denk ik dan misschien al moeilijk noemen. Ik denk altijd dat iedereen dat kan.
Iedereen kan dat, ja.
Iedereen kan dat, op karakter. Maar ik zou dat toch een beetje mijn voorzorgen nemen. En anderzijds, je hebt ook wel... Ja, een bepaald talent nodig om dat te doen. En als je fysiologisch niet heel veel talent hebt, maar je haalt er wel uit wat je in je hebt, het kan zijn dat dat gewoon je limiet is. Hè. Dat kan ook wel gewoon. Zolang het maar plezant is, denk ik dan.
Ja. Hoeveelste marathon was het dat je liep?
De 5e. Ja.
Okay.
De 5e marathon ertussen. De 3e eigenlijk op 1 jaar tijd. Hè. Hamburg 1 jaar geleden.
Ah ja, juist.
Berlijn het najaar gelopen. En nu Rotterdam.
Ja. Jawel, over zo de gemiddelde tijd van de mensen. Wij wouden in Berlijn, we hadden dan gekeken en we wouden de straat oversteken. Ja, dat gaat niet.
Dat gaat niet. En dat gaat nog een paar uur niet.
Ja.
Ja, we moeten echt de metro moeten... door voor...
Ja, en als we terug gingen, hebben we gewoon een stuk moeten meelopen. En dan zo diagonaal voor de straat over te geraken.
Ja, dat is echt een... Ja, in Rotterdam was het qua, niet alleen qua mensen die meededen ongezien, maar het publiek was ook echt waanzin. Bijna heel het parcours gewoon 5 rijen dik.
Okay.
Maar Rotterdam is daar wel voor gekend.
Ja, maar ik heb Berlijn gedaan en Berlijn is daar eigenlijk ook wel voor gekend. En ik heb Kopenhagen halve gelopen en dat is ook echt heel veel sfeer. Maar ik denk dat dit wel nog alles overtrof. Okay. Qua publiek. Ja, de rustige momenten waren soms bijna wel gekomen om zo even...
Dat ze zeggen toch dat Rotterdam tot zo, is dat, kilometer 32 of zo, superveel volk. En dan doe je nog die lus door dat park en dat daar...
Ja, dan doe je inderdaad Kralingse Bos. Hè, dus dat is, je loopt daar nog een grote lus rond een vijver, kun je eigenlijk bijna stellen. Mm-hmm. En voor mij, voor veel mensen is dat een moeilijk moment, omdat er weinig publiek staat. Ik vond dat eigenlijk net op dat moment een verademing om even... Ja, frisse boslucht te hebben en even te kunnen focussen op mijn ademhaling, want daarvoor was dat een mensenzee, echt niet normaal. En dat is heel fijn om zo opgezweept te worden, maar dat is, zeker als het dan wat warmer begint te worden, ook wel echt best een bedrukkend gevoel of zo, omdat de straten in Rotterdam zijn niet zo heel breed. Je loopt, een heel stuk loopt eigenlijk halve baan, omdat je dezelfde kant terugkomt. Mm. Dus ja, je staat echt heel kort op de mensen. En in Berlijn bijvoorbeeld zijn dat allemaal heel brede boulevards, dus je hebt wel veel volk, maar...
Oh ja, je moet dat kunnen skileren ook. Hè.
Voilà, dat is wat in Rotterdam niet gaan, denk ik. Allee, dat zou wel gaan, maar...
Maar ik ben al 2 keer in Rotterdam geweest, vorig jaar met de Koen.
Met de Koen, ja.
En ja, Rotterdam is ook wel de ideale marathon, volgens mij een van de beste marathons voor de supporters. Je hebt een keigoed metronetwerk, dat je van absoluut. Punt naar punt kunt pakken, maar ook ene keer uit het centrum, alleen over de brug over... Kun jij gewoon met je fiets keigrote stukken mee fietsen, van het parcours ook, hè?
Ja,
de fietspaden achter de supporters door en zo.
Ja. Ik denk bij veel marathons dat je je echt moet rappen om iemand twee keer of drie keer te zien. Maar nu... Ja, mijn ouders zijn voor het eerst aan een marathon komen kijken. En ik had hem vooraf gezegd van, ja, je kunt best dit of dat doen. Maar die hebben eigenlijk zonder problemen mij 4 of 5 keer gezien tijdens een marathon. Dat gaat echt, dus...
Oké. Ja, in Berlijn 3 keer kunnen we ze zien.
Ja, 3 keer
dan
als
je... Dan moet je het al goed plannen.
Ja, dan, je dan... moet dan...
Dan bemoeien wij ons niet met de...
Uw zus doet dat, hè.
Ja, en wij volgen gewoon.
Ja.
Maar het hangt er ook vanaf, denk ik, als je één iemand kijkt en je kunt altijd direct vertrekken als die gepasseerd is, als je zo iets breder wilt zien, ja, dan zal...
Ja, en die kloof wordt dan ook altijd maar groter en groter. En dan denk je dat je dan... Dan moet je echt wel gaan haasten.
Ja. Maar soms is het ook makkelijker voor een elite-loper te plannen en te zien, omdat je weet, één keer dat die gepasseerd is, dan ligt het zo ver uiteen... Ja, dat is wat je gezegd hebt. Je kunt gewoon dan straat over de metro in, waar je moet zijn.
Je zet de massa voor, dus je kunt de metro...
Terwijl als je iemand volgt uit de massa, dan moet echt zien, oké, we gaan aan de juiste kant van de straat al moeten gaan staan, want we gaan er ze beat niet over kunnen geraken. Dat is een groot verschil.
Ja. Dat is.
Hoe was de voorbereiding?
Eigenlijk heel goed. Ja, ik heb een iets langere voorbereiding gehad dan de voorbije... voorbije marathons. Ik was in september heb ik Berlijn gelopen. Dus september tot april is wel best een lange periode.
Dat BK Cross, was dat dan geen doel?
En de relays?
Eerlijk, hè? Eerlijk, ik heb eens.
BK Cross was geen hoofddoel, maar ik wilde daar graag zo goed mogelijk zijn als ik toen kon zijn.
Ja.
En ik denk dat conditioneel op dat moment wel, wel oké was. Ik was best goed hersteld van de vorige marathon, maar ik heb het crossgevoel en het in de modder lopen echt wel gigantisch onderschat toen. Ik had dat al 2-3 jaar niet meer gedaan. Dat was ook nooit echt helemaal mijn ding. En ik ben daar echt wel op mijn limieten gebotst. Dus dat was op dat vlak wel een beetje een deceptie, een teleurstelling. Ik had gehoopt van daar iets meer vooraan mee te doen. Ik wist dat top 6 halen. Dat een utopie ging zijn, maar ik had daar wel gehoopt van een top 10 te lopen. En ja, ik denk dat ik uiteindelijk pas 20ste was of zo op dat BK Cross. Dus dat was gewoon niet goed. Maar het was niet dat ik conditioneel of op training niet goed was. Dus het is niet dat je dan zorgen maakt voor wat dan nadien komen gaat. Dat was eerder zo even, oké, voetjes op de grond. Je bent een wegatleet en ja, die cross, ja, dat is gewoon niet echt aan u besteed.
Ja.
En dan heb ik... nadien de training eigenlijk gewoon verder opgebouwd. Ik heb in januari dan Egmond gelopen. En dat vond ik... We hadden daarvoor nog niet heel veel langer werk gedaan, maar die wedstrijd viel eigenlijk supergoed mee. Ik heb me daar heel goed geamuseerd.
Toffe wedstrijd.
Echt een hele toffe wedstrijd. En dat gaf wel een boost van... Oké, we zijn echt wel goed aan het werken. En dan waar ik vorig jaar echt een doel gemaakt had in de maand februari van een snelle 10 in Schorl. Omdat ik mijn 10 kilometer kort wou aanvallen, wouden we dat dit jaar opnieuw doen, maar wel iets meer met overschot richting die marathon. Dus ik heb opnieuw hetzelfde traject gevolgd. Ik heb Apeldoorn 8 kilometer gelopen, de week nadien Schorl 10. En dan nog 1,5 Gent-Brugge in voorbereiding op de marathon. Wel echt met het doel van nu in Rotterdam echt top te zijn, waar ik misschien vorig jaar vrij veel energie had gestopt in die wedstrijden. In voorbereiding was dat nu de bedoeling om net iets anders te doen.
Ja, ja. Ja, een halve liep ook een PR?
Ja, met een halve liep ik een PR. En ja, eigenlijk met een gevoel dat er daar veel meer in zat. Maar ik had daar een beetje pech met het haaswerk. Onze haas, Lucas da Silva, die had last van krampen. Dus die was eigenlijk na 5 kilometer al uit race. Ah. En,
kunt u bekend zeppen?
Ja. Nou, bij ons ook, de Jacques Petralia.
Ja, ja, ja.
Krijg je geld dan nog als je maar 5 kilometer haast? Of is dat dan gedeeld door 4?
Ja, dat hangt er vanaf wat er afgesproken is. Soms is dat tot die een afstand hazen. Dan krijg je dat. Kun je verder hazen, dan wordt daar nog een supplement bij gedaan. Kun je een afstand totaal niet halen, dan hangt het een beetje af van de goodwill van de organisator of wat u alsnog uitbetaald, maar ik denk Bert, kennende, dat hij wel gewoon weet dat Lucas gedaan heeft wat hij kon op dat moment. En ja, dat was te weinig, maar dat hij wel zijn geld gaat gekregen hebben. Maar ik hoorde dan achteraf dat hij blijkbaar al maanden niet echt goed aan het trainen was. En dan kun je wel de vraag stellen, moeten die dan wel ja zeggen op die haasklus, als je eigenlijk weet dat op dat moment moeilijk gaat zijn of zo.
Dus, ja. Maar je wordt ook wel wat gefrustreerd over de samenwerking achteraf dan en zo. Of vaak een goed teken is dat je zo wat...
Ja, ik had het er met Lisa over en die zei, je wordt wel negatief. En ik zeg ja, maar ik was best gefrustreerd eigenlijk, omdat ik voelde mij heel goed die een dag. En er was gewoon geen samenwerking in die groep. En het is gewoon moeilijk. Je kunt niet gelijk in de koers zeggen van oké, ik demareer hier even en ze zijn op mijn wielen en ik rij alleen.
Kunde wel, hè, in principe.
Ja.
Maar daarvoor ligt het niveau wat er dicht bij je.
Daarvoor ligt het parcours. Ja, en ook op een vlak parcours is wel ook gewoon even moeilijk. Dan springen ze ook wel heel kort achter u. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd van daar eerst die groep uit te dunnen. In de eerste ronde mij nadien terug even weg te steken en dan in de laatste 5 kilometer het volledig open te trekken. Maar ik loop dan op het einde nog een beetje op de counter van Nicolas Schijns en Clément de Vlaanderen. En ja, dat was een goed recht om gewoon heel de tijd achter mij te lopen. Maar ja, de podiumplekken voor het BK waren weg. Dus ik had zoiets van, ja, of dat je nu 5e of 6e wordt op het BK, of je kunt hier een goede tijd lopen. Voor mij zou dan die een goede tijd wel primeren.
Ja.
Dus ja, dat vond ik een beetje zonde achteraf. Maar ik ben 2 dagen nadien naar Montegordo vertrokken. Ik heb lang nagedacht hoe ik qua stages de voorbereiding ging aanpakken. De optie Kenia lag lang op tafel, omdat ik het eens wilde gedaan hebben. Niet in de periode vlak voor de marathon, maar in de periode voor Gent-Brugge. Maar ja, ik had alle reisopties bekeken en zo. En ik vond het best een pittige reis om een volle marathonvoorbereiding te doen. En ik weet dat ik vaak van zo'n lange vliegtuigreis best wel wat hersteltijd nodig heb. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik gekozen heb om alles met hoogtetent te doen. Qua hoogte dan in januari een blok van 3 weken en dan nog 3 weken voor Gent-Brugge. En om eigenlijk na Gent-Brugge in het echte zwaarste deel van de marathonvoorbereiding dan gewoon de warmte op te zoeken. En dat is eigenlijk perfect uitgedraaid. In Montegordo was het heel slecht weer tot begin maart. Maar ik heb daar 2 weken echt 20 graden gehad en heel goed kunnen trainen, waar dat dan hier in België weer heel wisselvallig was. Dus,
Wauw. Ja. Ja, dat is wel... Ja, dat is wel veel waard.
Ja,
ja, gewoon omdat hier thuis kan ik op zich ook wel mijn werk en alles zo plannen dat gewoon mijn trainingen op 1 staan. Maar daar is dat... Ja, uw ritme is nog net iets meer afgebakend en je hebt nog net iets meer rust. En ik heb me daar echt heel goed kunnen focussen en alles heel goed kunnen afwerken. Dus dat is zeker iets wat ik in de toekomst nog vaker ga doen. In die laatste fase nog even goed weer opzoeken. Ja.
Ja,
er was ook het risico dat Rotterdam een hele warme dag ging worden. Had het een dag eerder geweest, was het plots 24 graden. En als je dan uit de winter komt hier in België en je hebt nog niets van hitteacclimatisatie gedaan, ja, dan zijn er niet veel waard.
Nee. Dus, het had ook gekund dat het 5 graden...
Ja, de dag nadien was dan storm en regen. Dus ja, je moet echt heel veel geluk hebben met omstandigheden.
Over dat BK halve marathon nog gesproken. Ja? We hebben hier in het maandoverzicht of zo, hebben we het dan gehad over wat dat we ervan vinden als een haas de wedstrijd wint. Ja? Maar ja, daar is dus wat feedback op gekomen.
Ja?
En misschien moeten we dat toch even rechtzetten. Blijkbaar dat Simon wel degelijk ja, wou uitlopen, denk ik. Allee,
Simon had de intentie om uit te lopen, maar volgens mij zijn er eigenlijk geen heel duidelijke criteria over. In Rotterdam nu was er een beetje in Nederland een gelijkaardig geval, maar dat zal ik straks uitleggen. Maar dus, je mag als Haas de wedstrijd beëindigen. Maar wat daarbij belangrijk is, is dat eigenlijk dat je dan ook op het wedstrijdblad staat.
Ah, wel, en ik heb dus gehoord dat het runnerslab is die vergeten is van door te geven dat de hazen wel degelijk meedoen aan de wedstrijd.
Ja. Want ja, op dat wedstrijdblad komen is gewoon een formaliteit.
Ja.
Dat is een formaliteit. En dus als je als haas ook op dat wedstrijdblad staat, dan... Ja, dan kom je ook in aanmerking voor het kampioenschap eigenlijk. Ja. En dat is dus nu niet gebeurd. Ze hebben er dan gelukkig wel voor gezorgd dat zijn tijd wel nog geldig was. Want hij heeft Simon de limiet gelopen voor het EK in Rome. Hij had eigenlijk op dat moment in gedachten... Ja, maar ik heb over 3 weken in Berlijn. Bij een halve ook nog een kans.
Heb ik gekeken,
maar
een livestream.
Berlijn was dan heel warm en vochtig en hij had daar een slechte dag. Dus achteraf gekeken was hij heel blij dat hij had uitgelopen in Gentbrugge of hij had geen limiet gehad.
Ja. Die halve in Berlijn was wel zowel een teaser voor de hele. Ik weet niet of dat dezelfde organisatie is, trouwens. Ah, ja, okay.
Ja, dat is dezelfde organisatie. In het voorjaar hebben die de halve, in het najaar de hele.
Dus ook een halve skielermarathon, hè?
Dat was nu ook.
Ja, daarmee was ik eigenlijk beginnen kijken. En dat was ook veel bochtiger als de... Dat waren iets meer bochten.
Het parcours van een halve is op papier niet zo snel als het parcours van de volledige. Maar het blijft wel gewoon een hele goede snelle. Want normaal ging Koen Naert ook Berlijn nog doen. Het ging zijn tweede halve in het voorjaar zijn, maar hij had dan een beetje kwaaltjes na Gentbrugge en dan gewoon voor veiligheid gekozen en richting Parijs niet nog eens nog een tweede doen.
Ja. Als je zo voor de 5e keer je voorbereiding doet...
Ja.
Ik heb dan altijd zoiets van... Dan ga je altijd zo gaan vergelijken. Zo. En op een bepaald moment heb je daar ook... Allee, kun je dat zo precies niet meer overtreffen en... Ja, je wilt altijd dan je voorbereiding beter doen, maar je zit daar ook ergens met een plafond. Hoe pakt het dat aan?
Dat is heel dubbel, omdat ik... Je gaat automatisch heel hard altijd terug naar je vorige marathonvoorbereiding in je hoofd van hoe voelde ik mij toen? Wat was mijn gevoel bij bepaalde sessies?
En vooral qua tijden en zo gaat het toch gaan kijken. Wat liep ik toen? Wat deed ik toen?
Ik probeer daar met Dennis heel open over te communiceren. Tot nu toe is het eigenlijk wel altijd zo geweest dat ik merk dat ik op training gewoon... sterker ben. Dus dat ik nog progressie maak in training. Dat zagen ze wel aan de testing die we deze winter gedaan hebben, dat gewoon mijn capaciteiten heel goed overeind bleven. En dan zijn we even technisch bezig. Bij toch wel een veel hoger volume. Waardoor dat je gewoon merkt dat ik een sterkere atleet geworden ben. Maar dat ook gewoon de tempo's die uit die test komen ook gewoon nog een stuk beter zijn.
Ja, gecrossed in de winter. Hè?
Ja, dat gaat het zeker. Nee, de echte reden, denk ik, van dat er blijvende progressie is op dit moment, is continuïteit.
Niet geblesseerd geweest.
Ja, houd vast houden, maar ik ben nu meer dan 1,5 jaar blessurevrij. Sinds dat ik mijn fascia-problemen gehad heb, mijn voet, in 2022, heb ik eigenlijk heel continu kunnen doortrainen. Ja, je hebt uiteraard af en toe wel een keer iets dat gevoeld.
En dan de welgekende hamstring-pees.
Ja, dat was daarvoor nog.
Dat was daarvoor nog.
Ja. Dat was zelfs voor Amsterdam nog in 2020. Dat was het resultaat van in COVID te veel te fietsen. Hè. Houd vast houden. Maar ja, ik heb nu wel het gevoel dat ik een heel goed evenwicht heb. En dat zorgt er gewoon voor dat je stapjes kunt blijven zetten. En dan merkte ook wel... bij sommige trainingen in je voorbereiding dat je sterker bent geworden. Uiteraard, de omstandigheden moeten altijd meepakken. De eerste training herinner ik mij in die in Monte Gordo, mijn eerste lange training daar. Ik moest eigenlijk 3 blokken van 10 kilometer doen. 3:20, 3:15, 3:10. We mikten op een marathon pace van 3:06. Dus dat wil wel zeggen, als je 3:10 loopt, als je al meer dan 20 kilometer tempo in de benen hebt, dat wel... ja, richting marathonintensiteit gaat.
Dat is niet meer proper, nee, dan.
Nee. En dat was de eerste warme dag. En ja, ik was nog niet geacclimatiseerd, want ik was daar nog maar een paar dagen. En we hebben wel een beetje moeten aanpassen. Ik heb echt wel moeten trager lopen, omdat ik begon echt zwart te zien. Ik begon echt zo'n zwart te zien. En dan is het heel belangrijk van op dat moment iemand bij u te hebben. Dennis kon niet mee op stage, maar ik was daar... ik was er alleen. Ik had een, alleen een appartementje gehuurd. Maar Stan Nieste was er ook, Nederlander. Uh-huh. Met zijn coaches Michel Butter en Guido Hartesveld. En die hadden daar een groep recreanten bij die ze trainden van hun project. En Guido had die training meegefietst, wat ik enorm apprecieerde. En ja, hij zei ook van, ja, allez, je moet echt wel je effort onder controle houden, want ja, het was niet de bedoeling eigenlijk om bij die training heel, heel diep te gaan. Dat is gewoon een heel lange training, maar dat moet eigenlijk gecontroleerd blijven. Ik heb gewoon mijn laatste blok in twee stukken gekapt. Ik ben tussendoor heel even tot hotel binnengesprint om een beetje te koelen, water in mijn nek te doen. En uiteindelijk heb ik die training redelijk kwalitatief kunnen beëindigen, maar had ik daar gewoon, koste wat het kost, willen die dat blok van 10 kilometer afmaken, dan had dat zo zwaar binnengekomen, dat ik dan heel mijn trainingsweek die daarop volgde eigenlijk waarschijnlijk zou gehypothekeerd hebben. Dus je moet wel altijd...
Ja. Ja. Vooral ook geluk dat wij niet samen op stage waren.
Jij had dat gewoon wel afgemaakt.
Had ik daarnaast gefietst, ik had gezegd...
Ja, maar dat is dus een heel moeilijke...
Gaan afkoelen. Ja. Maar dus drie keer tien is drie keer tien. Is dat...
Jawel, maar dat is wel echt... Als atleet steekte dat ook zo in je hoofd. En ik weet, als ik die training thuis doe, ik had de week ervoor 3x7 gedaan en ik was echt... Oké, 3x10 is nog wel iets langer. Maar ja, hier op de dijk, 10 graden, dat gaat vanzelf. Want dat is nog altijd trager dan je marathontempo. En ja, dat zijn goede omstandigheden. Maar als het dan plots warm begint te worden en je core temperature, dus je lichaamstemperatuur begint gewoon te stijgen, ja, dan moet je gewoon daar rekening mee houden. En dan moet je gewoon trager lopen. En,
ja, maar dat trager lopen komt vanzelf, hè. Dat...
Ja,
dat
ja,
is gewoon
ja,
waardig sterven. Waardig.
Ja, maar zo. Het is ook wel gewoon niet de bedoeling om op dat moment die training proberen af te werken, maar dan wel maximaal te gaan of zo.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Dan zijn we wel iets anders aan het doen.
Ja. Plus, ik ben ook echt kampioen in mijn eerste twee dagen volledig naar de kloten te lopen of te fietsen. En dan mijn stage ja, zo af te werken.
Ik kom natuurlijk ook nog uit een tijdperk waar dat schifting werd gemaakt, de eerste twee dagen op stage. Hè.
Voilà. Ja. Ja. De kaarten geschud, hè.
Ja, en al een paar man in Travijn zegt.
Ja, maar ja, ach, natuurlijk.
Ik wil even inpikken, jongens. Ik was deze weekend gaan fietsen en ik kwam onderweg naar huis langs de vaart iemand van TDL tegen, ja. Thomas Millissen, en die waren juist op stage geweest, arm volledig geschaafd.
Ah ja.
Gevallen op stage, ja. Dat...
Ja, te hevig, te hevig. Maar er was nog iemand gevallen, zeker, als jij ging fietsen.
Oh nee. Ah ja, met de PG. Ja. Ja. Maar ja, dat was gewoon onkunde.
Ja. Ja. Ja.
Maar ga verder, ja.
Ja,
ja. Ja, waar zaten we eigenlijk? Ja, mijn voorbereiding.
Bij je 3x10. Ja, en hoe dat je dat dan vergelijkt met andere jaren en hoe je daarmee...
Ja, ik probeer het los te koppelen. Ik probeer het echt gewoon los te koppelen. Maar ook al... Ja, we hebben altijd... bij één key-sessie... waar Dennis heel grote fan van is. En die komt wel elke marathonvoorbereiding terug. De rest verschilt wel een beetje. Je hebt uiteraard je basisvolume. Dat is dit jaar weer iets hoger geweest dan vorig jaar. En dan heb je die lange blokken. En daar zit wel wat variatie in. Maar er is één sessie die we meestal 2 of 3 weken op voorhand doen. En dat is 5-3-5-3-5. Waarbij dat we die 5 kilometer boven marathontempo doen. Dus trager. Dus in mijn geval was dat de 3:20, 3:15. En de 3 kilometer doen we onder marathontempo 2:55 of sneller.
Maar wanneer bepaalde jij je marathontempo?
Ja, wij weten wel gewoon op basis van een vorige marathon en op basis van wat ik op training aan het doen ben, wat dat een realistisch marathontempo kan zijn in ideale omstandigheden.
Ah oh ja, oké.
En dat was voor deze marathon, had ik wel het gevoel... Dat 2:11:00, dat in ideale omstandigheden mijn marathontempo kon gaan worden. En dan zit het op 3:06, 3:06,5 de kilometer.
Ja.
Maar en wat zijn dan de ideale omstandigheden waar daarover gesproken wordt? Want, ik veronderstel dat wind daar al niet bij is.
Wind, goede temperatuur en dan daarnaast ook gewoon een gesloten koers. Dus met andere woorden, gewoon heel lang kunnen profiteren van een groep. Dat is gewoon echt superbelangrijk. Ja. Maar dus op basis daarvan... En zelfs, moest ik nu zeggen, 2:12 is realistisch. Ja, dat scheelt dan 1 seconde of 1,5 seconde de kilometer. Dus je weet wel dat je marathontempo tussen 3:05 en 3:10 zit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus, dat is gewoon de grote orde. En bij die sessie heb ik nu weer een stuk harder kunnen lopen, ook op die 3 kilometer dan dat ik vorig jaar deed. Dus dat weten we ook gewoon van... Ja... ja, je hebt weer een stapje gezet. Dus je zei, allee, met die training op zich zei je niets, maar dat toont wel aan dat je goed aan het worden bent. En dan is daarna vertrouwen hebben in het proces, de taper aangaan. Zeppen, de moeilijkste week van allemaal. Hè. En ja, geloven dat je eigenlijk een goed gevoel gaat hebben op de dag zelf. Want het is niet dat je de dagen op voorhand al voelt van ik ben hier super. Dat gevoel had ik ook totaal niet. Dus,
Vroeger heb ik dat wel zo geschat, dat ik zo echt zo voelde dat je, mm-hmm. dat je goed werd. Ja, je dan niet nou en is dan nog moeilijker, want je denkt, ook zal.
Ja.
Ik ben al goed. Maar inderdaad, ja, taper. Het is iets verschrikkelijks. Zeker als je zo lang voorbereidt. Je zit zo in dat ritme.
Mm-hmm.
En dan ineens gaat het zeggen. Eigenlijk, je wordt wat zenuwachtiger, je kunt het weer zien, je begint zo wat meer na te denken van wat ga ik aan doen, zo wat praktischer te denken. En juist in die week gaat dat zeggen, en nu gaan we minder trainen, dus gaan we nog minder zo die bevestiging hebben eigenlijk.
Ja, ik probeer altijd wat afleiding te vinden. Ik ga niet meer werken, ik ga niet meer schema's maken, zo uiteraard hebben we wel wat dingen die nog af moeten. Dat is altijd zo. Maar eigenlijk bij mij... Die week zit toch wel best vol. Ik blijf vaak 2 keer per dag lopen, maar dan gewoon... Ja, in de plaats van dat je 2 langere duurlopen doet, is dat dan gewoon 2 keer kort loslopen.
Ja.
Maar je hebt wel... Ja, als je iets gaat doen, dan is dat zo weer even een moment dat je... Ja, je hebt getraind en ja, je merkt ook dat iets doet met je hoofd als je gaat trainen. Dat heb jij waarschijnlijk ook wel, dat je even in de zone komt, of zo zal ik maar zeggen. Ook al is dat maar kort. En dan daarnaast, ja, je gaat naar de masseur, je gaat naar de kiné. Zoals gezegd, je bent praktisch met wat dingen bezig. Dus ik vind dat eigenlijk nog wel meevallen. Het slechtste is denk ik inderdaad wanneer je zo goed voelt dat er... En er is niks om je op dat moment af te leiden. Maar ik had eigenlijk, sinds dat ik terugkwam van Monte Gordo, had ik wat stress op mijn achterste keten. Dus ik merkte dat mijn hamstring zo redelijk verkrampt was. En ik kreeg dat er moeilijk uit. En het is niet dat je daar echt zorgen over maakt, want je kunt op zich wel al je trainingen doen, maar dat is wel iets dat het niet ideaal maakt of zo, en dat zorgt er dan voor dat je iets hebt om mee bezig te zijn, zal ik maar zeggen.
Je voelt toch ook altijd iets die laatste week?
Altijd. Je denkt altijd van, ja, ik kan nog een blessure oplopen. Dat is precies, en dan is dat raar.
Ik zou precies meer schrik hebben om zo nog een valling te krijgen of zo, of zo keelpijn.
Dat heb ik echt extreem. Ik heb familiefeest geskipt, ik heb... Ja, vlieger sowieso, FFP2-masker op. Ja, ik kan dan niet meer op een vlieger nu stappen. Ik heb echt het gevoel dat ik...
Heb je naar Rotterdam gevlogen?
Nee. Naar Monte Gordo, hè. Okay. Naar Monte Gordo. Maar ja, ook daar al... zo in een vliegtuig stappen en daar gepropt zitten tussen mensen die dan aan het kuchen zijn en zo. Daar word ik echt heel erg van. Daar heb ik het echt moeilijk mee. Maar dan voor de rest de week ervoor, je doet wat je moet doen. Dat is niet tot op het manische af, maar bijvoorbeeld mijn consult die ik nog gedaan heb maandag hier in Barfit, ja, dat is wel mijn masker op, omdat je ziet een paar mensen na elkaar en er moet maar 1 iemand zijn. En uiteindelijk, er waren 3 mensen die zeiden, het is wel goed dat je masker opzet, want ik heb vorige week nog buikgriep gehad. Ja, oké, dat is dus niet wat je wilt.
Incubatie is dan voorbij, hè.
Ja, oké, maar je wilt dat risico niet lopen.
Ja. Ik vind dat toch wel redelijk extreem. Zo.
Ja, maar ik ben... lopen is voor mij... Officieel is het niet mijn job als in... Ik word betaald voor de kilometers die ik loop.
Mm-hmm.
Maar ik begin het door de tijd wel meer en meer als werk te zien. Omdat wat ik daarnaast doe als sportdiëtist zo nauw verwant is ermee. Je bouwt een bepaalde credibiliteit op. Ik heb nu ook naar Rotterdam al redelijk wat aanvragen gehad van mensen die nog van een voorjaarsmarathon willen lopen of al richting najaar. Dus dat ligt zo nauw samen dat voor mij een marathon missen door een nozele ziekte, dat wel zwaar doorweegt. Ja. Ook financieel zelfs. En ik heb er een half jaar voor gewerkt. Hè. Ik
bedoel, natuurlijk.
Dat is gewoon echt een hoofddoel. En al die wedstrijden in de winter, Egmond en zo, ja, super tof. Maar ja, dat is niet waarvoor ik 2 weken op mijn alleen dan op stage ga en 180 kilometer in de week loop. Hè. Dus dat wil je gewoon echt... je wilt op die dag cashen. Hè. Je wilt loon aan werken. En ja, dat is even... Ik merk dat wel, hoe dichter dat die marathon komt, dat mentaal best veel energie vergt om er inderdaad op die manier mee bezig te zijn. Maar nu kan ik dat ook al gewoon helemaal loslaten. En heb ik echt wel 2 weken om ook op dat vlak die batterij weer op te laden. Dus.
Ja. Ja, vooraf, wanneer ze dan naar Rotterdam...
Pas een dag op voorhand.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Want dan heb je toch dan nog zo'n briefing en wanneer worden de groepen gevormd en, ja. En hoe gaat dat?
Ja. Varieert een beetje per marathon. Ja, technical meeting is meestal gewoon een dag op voorhand. Dat was nu niet anders. Dus dan worden eigenlijk gewoon met alle atleten en managers en coaches samen in een ruimte gedropt. Mocht er toch nog een uitbraak zijn van een of ander virus, dan is iedereen ineens ziek.
Ja, ik heb dat nog maar één keer, maar bij mij was dat toen online in Berlijn. Omdat dat toen nog in de COVID-periodes was.
Ja, nu was dat gewoon in het hotel. Soms is dat goed gebriefd waar en wanneer het dat gaat zijn. Dat was deze keer net iets minder. Maar uiteindelijk vindt iedereen dan toch wel zijn weg naar die technical meeting. En dat is eigenlijk wel een spannende moment, want meestal weet je niet tot dan exact hoe de tempogroepen in elkaar gaan zitten. En nu had ik via Guido, die mee in de wedstrijd zat op de moto, al 2 dagen eerder gehoord hoe dat de groepen uiteindelijk verdeeld waren. Dus ik had al een beetje kunnen anticiperen en met Dennis erover kunnen praten. Maar meestal weten ze dat pas een dag op voorhand.
Zie, maar dat snap ik dus echt niet aan dat marathon lopen. Ja, want jij zegt, oké, ik heb een half jaar getraind. Mm-hmm. En je doet alles voor dan niet ziek te worden en zo.
Ja.
Maar heel uw wedstrijd staat of valt toch bij die groep?
Ja.
En dat weten dan een dag op voorhand.
Ja, dus... maar die worden ook pas effectief, die knoop wordt... Dus hoe gaat dat in zijn werk? Dus voor Abdi Nagé, die de wedstrijd wint, is dat simpel. Hè? Die voelt zich goed op stage. Die manager geeft door aan het management van Rotterdam. Abdi is in great shape. Hè? Misschien is het Europees record mogelijk. Oké, dan... Ja, Simon was al heel vroeg aangetrokken als Haas voor de eerste groep, voor het eerste gedeelte.
Ja.
Om zeker te zijn, Simon is heel tempovast, dat er die eerste 10, 15 kilometer geen Keniaanse atleet daaruit ging verkloten door veel te snel of veel te traag te lopen. En dus dat is gewoon een certitude. Maar die groepen daarachter, dat varieert echt. Gelijk bijvoorbeeld vorig jaar, Koen kreeg in één keer te horen, ah, dat is geen groep 2-6. En dan zijn ze last minute nog moeten gaan. Koen zei, ja, maar ik gewoon een groep 2-6. En Koen heeft toch wel een bepaalde credibiliteit in Rotterdam. En zijn ze vorig jaar last minute toch nog een groep voor Koen 2-6 gaan maken. Dat heeft heel goed uitgedraaid. En nu ja, wordt er dan gekeken, oké, wie zit er in dat eliteveld? Eerst en vooral, je moet al binnen geraken in het eliteveld. Vorig jaar...
Maar dan weten ze toch veel vroeger al wie dat daarin zit?
Ja, er zijn altijd wel wat drop-outs, maar inderdaad, laat ons zeggen dat februari ongeveer dat eliteveld wel in grote lijnen vast ligt.
Ja.
Uw aanvraag is best nog net iets vroeger. En dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de organisatie om te gaan kijken, oké, binnen die range van atleten die we hebben, welke groepen gaan we nu eigenlijk maken? Zodat er toch een compromis gevonden wordt eigenlijk tussen de verschillende doelen. Nu, ja, dat is een moeilijke puzzel, want UPR zegt niet alles. Want UPR kan 5 jaar oud zijn, je kunt momenteel totaal niet in die shape zijn, of het gevoel hebben van een grote stap te zetten, of net niet. En, allez. Dus eigenlijk moeten we met al die atleten gaan praten om te gaan vragen van, wat is voor u een ideale target pace? Die vraag is ook gekomen, ik denk 2 weken op voorhand, van wat is voor u een ideale doorkomsttijd? En ja, afgaande op die 2:11 die wij in gedachten hadden, had ik 65:30 opgegeven. En dan is het eigenlijk wachten, wat gaan ze daarmee doen? Houden ze daar rekening mee of niet? Ah, achteraf heb ik dat dan gehoord van Guido, die zich daar moest mee bezighouden. Die zijn ook met die Nederlandse atleten gaan bellen en zo. Maar soms is het heel moeilijk om hoogte te krijgen van wat wil iemand, of wat is iemand zijn ambitie? En anderzijds, hoe realistisch is die ambitie? Want je kunt natuurlijk stellen, ik kan ook zeggen, ik ga op 64 mee, ik ga wel 64 doorkomen, maar ja, nadien ook wel een gigantische patat krijgen. Dus...
21 binnenkomen.
Ja, allee. Dus dat is moeilijk. En nu, in dit geval is er de keuze gemaakt. Ja, die groep 2-6 was een tweede groep met Afrikaanse atleten. Die groep 2-8 was een evidentie, omdat dat gewoon een Olympische limiet is. Hè? Dus ze maken tegenwoordig wel bijna in elke marathon voor wie een poging wil wagen in een Olympische groep. En dan hebben ze besloten om... ik had gedacht, er gaat 1 groep komen, 2-10. Voor de eerste Nederlanders. Achter Nagé dan. Uiteindelijk is dat een groep 2-10 en een groep 2-12 geworden. En daarnachter is het een gigantische kloof. Achter op de eerste vrouwengroep was 2-18. Dus tussen 2-12 en 2-18 zat er geen enkele groep.
Dus je hebt 2-10 en 2-12 en jij wilt 2-11?
Ja.
Dat is al...
Ja.
Wat gaan we dan... Wat is dan een beetje fly and die of een negatieve split? Dan moet je een beetje kiezen wat
exact. Wat exact. Je ging doen. En we hebben daar ongeveer een uur over gebeld, Dennis en ik. En Ik had daar eerst over nagedacht. Hij had erover nagedacht. En je kiest op dat moment niet enkel voor... ja, als je 2:10 start, wil dat niet zeggen dat je 2:10 gaat lopen.
Nee.
Maar je kiest op dat moment welke groep vind ik het betrouwbaarst. En met welke jongens wil ik in de race zitten. Want ja, het is makkelijk om te zeggen, 65 bijvoorbeeld is te snel. 65 was in principe ook te snel voor mij. Maar ik heb gekozen uiteindelijk voor de groep 2:10, omdat dat een groep was met Richard Dauma als eerste haas. En daarnaast nog een Afrikaanse haas als tweede haas die tot 30 kilometer ging. En ik had het volste vertrouwen in Richard, ondanks dat hem ziek geweest was en pas 48 uur op voorhand was ingelicht dat hij moest hazen, omdat een tweede haas geen visum kreeg, had ik toch iets van, Richard is tempo vast en die gaat, ook al haast maar 10 kilometer, die eerste 10 gaat vlak zijn. En dat was ook zo. De groep 2:12 was last minute op vraag van enkele Nederlanders nog toegevoegd. Had niemand bij op de motto om te gidsen en gewoon één Afrikaanse haas. Dus dan moet je al kiezen van welke haas vind ik het betrouwbaarst dat die goed gaat hazen. En dan ga je kijken en een inschatting maken van wie gaat er in die groep zitten. En dan ja, waren er wat jongens in de groep 2:12 met een PR van 2:14 of trager, waarvan ik het gevoel had, die gaan te vroeg de rol moeten lossen, waardoor dat we niet echt een strijd gaan krijgen. En als ik dan een beetje pech heb, zoals in Gentbrugge met een haas, sta ik heel vroeg alleen ervoor. En in de groep 2:10 hadden Luc Maas, die 2:11:30 had gelopen in Amsterdam. En Bjorn Koreman, die niet het gemakkelijkste jaar heeft gehad, maar die wel in Rotterdam al eens 2:10 gelopen heeft. Ik had ook Frank Futselaar verwacht in die groep. Maar die heeft uiteindelijk de groep 2:08 gekozen. Dus uiteindelijk, onze groep 2:10 was niet heel groot. Er zat nog een Zuid-Amerikaan bij en nog twee Afrikaanse atleten. Maar ik had wel een vertrouwen dat we ver konden geraken met die groep.
Is dat dan ook in die technical meeting dat al besproken wordt? En nee. Is dat zo mijn handje opsteken van? Want dan zou ik gewoon ook mijn hand opsteken bij 2:08.
Nee, dat is echt... eigenlijk, die technical meeting was in mijn geval nu overbodig. Want wat zeggen ze? Ja, het weer. De wind komt van die kant. Dat zie ik ook op de weerapp.
Maar in Berlijn zeiden ze, was dat vooral nog een hele uitleg wat je moest doen als er mensen zich aan de grond vastplakten?
Ja, exact. Maar dat was dus nu niet het geval. Ah, nee. Er was nu geen dreiging voor klimaatactivisten.
Nee. Ja, je moet er gewoon over springen. Het was redelijk.
Ja, en niet te veel aandacht aan besteden.
Ja.
Maar dus, ik wist nu de groepen op voorhand. Hè, dus dat was eigenlijk niks nieuws. Het enige wat ze dan nog overlopen in die technical meeting is zo het protocol van op dat uur nemen we de bus. Want we hebben echt nog een half uur op de bus gezeten, 's ochtends, om dan ietsje dichter bij de start uit te komen, terwijl dat eigenlijk maar 500 meter wandelen is. Maar ja, goed. Allee, dat is altijd een heel gedoe en een heel geregel. En dat wilde dan wel gewoon meekrijgen, die info. Maar het interessantste van de technical meeting is eigenlijk het half uur daarop. Want dan komt als atleet allemaal buiten en dan begint het. En wat ga jij doen? En wat ga jij doen? En dan worden de groepen gesmeed.
En is dat concurrentieel of is dat toch wel...
Amicaal eigenlijk.
Ah ja.
Tussen sommige Nederlanders is er wel iets meer spanning, omdat daar ook gewoon een Nederlands kampioenschap is. En dat is gewoon wel een strijd. Maar eigenlijk, ja, als... wilde snel lopen, heb je elkaar nodig. Dus
voor die Nederlanders... Allee. Strijd, dat gaat om de podiumplaatsen, veronderstel ik, als Abdi Nagaye aan de start staat.
Ja,
ik denk dat tegen Nederland ongenaakbaar is. Hè?
Ja, sowieso. Sowieso.
Ja, maar daarmee een podium willen mogen, dat is toch mooi.
Ja, sowieso. Alleen als je in Rotterdam, die krijgen ook een aparte ceremonie. Hè. Dus dat is wel iets dat je wilt meemaken. Maar dus op dat moment hoorde van, wat gaat de rest doen? En ik wist het nu al grotendeels, maar... Ja, dan gaat het een beetje in gesprek. En wat ga jij doen? En hoe is uw voorbereiding geweest? Want ja, iedereen kan zeggen wat het hem wil, maar je moet dus een inschatting maken van je concurrenten. Je weet wat je zelf kunt, maar ook, ja, je moet een inschatting maken van je concurrenten, omdat je eigenlijk liefst van al zo lang mogelijk, zoals ik hier juist gezegd heb, een gesloten koers wilt. Je wilt niet te vroeg alleen aan de bak. En ik heb op dat vlak een beetje pech had. Dat kan ik wel stellen, want Luc is echt een super constante marathonloper. En die is nu uitgestapt op 30 en Bjorn was er al veel vroeger uit. Dus onze groep was eigenlijk, ondanks dat ik het niet verwacht had, was die heel snel kapot. En dan de groep daarachter, met ja, Lucas Nieuweboer en Roy Horenweg. Die Afrikaanse haas, ondanks dat hij alleen ervoor stond, heeft dat geweldig gedaan. Die hadden een hele vlakke pace. En die mannen zijn heel lang kunnen samenblijven. En daar hebben er uit die groep twee een persoonlijk record gelopen. Terwijl dat voor mij er bijna niemand een pb liep. Dus maar dat zijn risico's dat je pakt. En...
Maar ik vind dat zo zot dat je... Je loopt er maar twee op een jaar. Ja. Zo'n voorbereiding. En dan is dat zo... Ah ja.
Een onzekere factor.
Ja.
Zo.
Dat is die gigantisch onzekere factor. En... Ja, allee, dus de outcome was nu dat inderdaad in de laatste 5 kilometer er toch nog 2 man terugkomt uit de groep achter mij. Kunnen de vraag stellen van, ja, moeten we dan niet gewoon voor die 2:12 starten? In dit koersscenario had dat misschien...
Ja, dat weet alleen maar achteraf. Hè?
Dat weet alleen maar achteraf. In dit scenario had het wellicht iets vlakker geweest. Had ik nog iets meer overschot gehad onderweg en had ik misschien iets sterker kunnen finishen. Maar dat is echt praat achteraf. Want voor hetzelfde geld is het juist die groep die heel vroeg kapot is en staat er vanaf 20 alleen voor. En dan zitten heel hard aan het balen, zoals in Gentbrugge, dat ik niet gewoon de groep ervoor gevolgd had. Want daar was de groep die Simon paste. Op papier veel te snel voor mij. Maar ze hebben uiteindelijk daar ook progressief gelopen. Stan Nisten heeft zich ook gewaagd om de eerste 10 mee te gaan. En die loopt in gigantische PR. En ik zat daar met die mannen die niet wilden meelopen. Dus zo heeft elke koers wel...
Die loopt 2:10, denk ik. Hè? Ik heb zo door de uitslag.
Dus...
En wat was zijn PR dan daarvoor?
Hij komt van 2:14.
Ja. Dus die doet er die klets er 4 minuten af.
Ja, maar dat ik al door. Dus die heeft 2:14 gedebuteerd vorig jaar in Rotterdam.
Okay.
Wat blessure last gehad in het najaar. Dus geen marathon gelopen. Maar ik had Stan de trainingen op stage waarvan ik wist dat ik die op dat moment niet kon. Dus ik had hem wel verwacht als best of the rest achter Nagé. En Stan is voor 2:08 gestart, omdat hij ook weer de keuze moest maken. 2:10 groep of de 2:08 groep. Hij is uiteindelijk eerste van de 2:08 groep geworden in 2:10.
Ah ja, oké.
Ja. En ik ben eigenlijk uiteindelijk eerste van mijn 2:10 groep geworden.
Ja. 2:11. Ah nee, 2:10.
Ja, de groep die voor 2:10 gestart was. Ja. Maar daarom dat ik dus nogmaals zeg, je kunt starten voor die een tijd, maar eigenlijk...
Weet je dat je...
Je weet één, dat de kans op verval groot is. Bijna een negatieve split is aardsmoeilijk, omdat je dan gewoon zoveel moet over hebben dat je eigenlijk bijna iets laten liggen hebt, want je moet dan nog eens alleen dat doen. En twee, waren de omstandigheden deze keer zo, met de tegenwind in het slot, dat eigenlijk zelfs Nagee, die zoveel overschot had, ook veel trager begon te lopen vanaf kilometer 35. Dus dat was gewoon het wedstrijdscenario in deze race. Dus ja...
Ja, ik ben uw doorkomsttijden, mm-hmm, heb ik hier voor mij. Ik vind dat eigenlijk, je spreekt over verval.
Ja, ik ben niet platgevallen.
Nee, dat...
Tot kilometer 15 was het pacewerk heel vlak.
Ja.
Tussen 15 en 20 hebben we, is Den Haas vertraagd. Op dat moment werd hij niet goed gegidst en hij was
stampte hij toch zelf een beetje op zijn hielen? Zo.
Ja, maar dat gaat heel langzaam. Je bent 3 kilometer die 5:56 aan het lopen. En
je spreekt over een seconde, de kilometer verschil vaak. Hè, dat...
Ja.
Van 3:05 naar 3:07. Het
was 3:05 naar 3:11. Maar dat is niet 1 kilometer en dat is zo langzaam worden wat in slaap gewiegd. En tegen kilometer 20 had ik echt door van... Oké, we zijn nu wel echt vertraagd, want ik begon heel veel vertrouwen te krijgen omdat ik me plots heel goed begon te voelen. En dat is gewoon omdat die intensiteit...
Ja, je ziet in het pacing-schema dat je van kilometer... Van de halve marathon tot kilometer 25 loopt ineens terug 4 seconden sneller.
Klopt. En dat is omdat...
per kilometer, hè.
Ja, over de hazen heb ik eigenlijk ook nog een leuk verhaal. Dus eigenlijk dus hadden twee hazen. De Afrikaanse haas, die tot 30 moest.
Mm-hmm.
En Richard Dauma, die dus last minute een andere Afrikaan moest vervangen eigenlijk. Ja, we starten. En ik wist, oké, Luc en Bjorn... Die mannen hebben met Richard afgesproken, dus allez, dat is de groep die ik moet hebben. Dus ik had al vrij snel, zat ik in die mannen in een spoor. Ja, Richard loopt daar, van een Afrikaanse haas geen spoor. Ja, Guido, naast onze motor, waar is die haas? Afgeroepen, waar is die haas? Die was meegestart met de kopgroep, onze haas. Dus die was tempo 2:02 aan het lopen. En hij moest tempo 2:10 hazen. Dus dan zijn ze met de motor naar van voor moeten rijden. Manneken, hey! 4 groepen terug, dat is uw plek. En dus na 3 kilometer was onze tweede haas ook op post. Tegen dat hem helemaal was uitgezakt. Dus,
moeilijk, hè? Om dan zo... Je eerste 3 kilometer loopt en dan zo rap, dan moeten wachten.
Ja, ja.
En dan moeten terug in gang.
Ja, dan moeten terug in gang.
En dan moeten steady tempo lopen.
En dat was op zich goed. Nu, ik had gezegd dus dat ik van mijn hamstrings wat voelde. Dat was zo wat gezakt de dag ervoor. En ik begon echt wat te panikeren eigenlijk. Ik had zo in mijn kniekuil zo een heel ambetant gevoel. Iets van een zenuw die wat overprikkeld was of zo. En ja, dat gaf mij voor de race op de een of andere manier weinig vertrouwen. Ik had het gevoel van, als ik dat nu al voel, dan ga ik dat straks na 30 kilometer keihard voelen. En dan is ook op mij aan het inpraten van, ja, je weet dat je nu van alles voelt. In de koers ga je daar niks meer van voelen. Maar dat duurde toch even eer dat ik mezelf daarvan overtuigd had. En eigenlijk, die eerste 10 kilometer begon mijn vertrouwen zo wat te stijgen. Ik was wel vrij onzeker gestart, maar dan zat ik eigenlijk wel echt goed in mijn ritme. En zoals gezegd, tussen 10 en 15, dat was ook altijd vlak. En dan begint dat tempo er wel uit te gaan. Hè. En dan heb je het gevoel, oké, ik begin hier de betere van mijn groep te worden, want er beginnen wat mannen te lossen op die moment. Maar dat is moeilijk om dat direct te koppelen aan dat tempo, want je kunt je ook gewoon beter beginnen voelen in de wedstrijd, omdat je echt in je ritme zit. Maar dan zie je de doorkomst al verwegen, 1:35. Dus eigenlijk een halve minuut boven schema, maar voor mij was dat geen probleem, want dat is eigenlijk wat ik wou.
Ja.
Het was wel niet vlak, hè, want we waren vooral heel veel vertraagd die laatste 5. Maar voor mij was dat geen probleem. Maar dan weten we wel, op dat moment moeten we wel terug dat tempo oppikken. Want anders, als je 3:10, 3:11 blijft lopen, dan gaat het wel snel. En dan hadden we eigenlijk heel veel geluk dat de Simon Dubonny, die gelost was bij de kopgroep, nog een stuk moest doorjoggen tot het busje, waar de hazen moesten instappen. En die heeft onze groep nog 3 kilometer op sleeptouw genomen. En dat is de reden waarom dat we plots terug 3:07 lopen. Omdat hij die Afrikaan aangespoord heeft van, het moet hier iets sneller. En Simon heeft er terug wat de vaart in gebracht. Maar dat zorgde ervoor dat onze groep kapot was. Omdat de helft van onze groep die nieuwe versnelling terug van 3:11 naar 3:07 niet aankon. En tegen dat we dan bij de Erasmusbrug waren, op kilometer 27 schoten we nog met 3 man over.
En nee, ik vind dat 15. Echt zot dat de Simon, dat je dat kunt.
Joggen.
Ja, maar...
Hoe lang moest je hem hazen bij de kopgroep?
In principe 10, als hij zich goed voelde, tot 13, omdat dat tussen 10 en 13 was tegenwind. Maar uiteindelijk heeft hij tot 15 of 16 gehaast.
Ja, en dat je dan denkt, oké, mijn job is gedaan. Je kunt wat in je kop, relax. En dat hij dan Ulle tegenkomt en zegt, oh, kom, terug 3:07.
Ja, maar 1, Simon is echt een klasbak. Als het in orde komt met zijn voeding, gaat hij echt nog heel, heel mooie dingen doen op de marathon. En daarnaast, die herstelt... die gaat niet maximaal als haas. En als die dan gewoon nog maar 5 minuten doorjocht, die herstelt zo snel. Als atleet herstelde zo snel dat hij dan wel nog eens 3 kilometer daarna... Ja.
Maar dat was geen dubbel threshold dan voor hem.
Nee, dat niet. Maar dat heeft wel voor mij een deel onze koers wel wat gered. Want, ja. Maar ik hoorde op dat moment dat eigenlijk die groep 2:12 al heel kort aan het komen was, want die waren dus steady aan het lopen. En dan, je kunt daar ook niet op wachten, dus dat moet je een beetje zien. En vanaf kilometer 30 stond ik er alleen voor. Omdat eigenlijk iedereen in onze groep was opgesoupeerd en dan moest ik het gewoon zelf doen. En,
hoe moeilijk is dat nog?
In Berlijn had ik het
gevoel... Ik zou denken dat dat zo'n ding is van, oké, nu begint het maar echt. Je zit alleen, nu moet je beginnen vechten of
zo. Ja, wel, maar dat was ook zo. In Berlijn had ik veel te vroeg het gevoel dat ik aan blok zat. En dat werd dan nog een hele lange koers mentaal, heb ik echt afgezien bij de beesten. Maar het ding is, in Berlijn geloopt heel lichtjes naar beneden, dat laatste stuk. Dat is verwaarloosbaar, maar dat zorgt er wel voor, als het geen tegenwind is, dat je blijft gaan. Je blijft gewoon rollen.
Als je dan inline skate, dan weet je dat wel dat dat...
Lichtjes bergaf is.
Als je zo de 40 per uur aantikt en je kunt
dat is een halve procent, maar dat is...
En je kunt niet goed inline skaten, dan weet je... ja. Dat gaat hier bergaf en dat is onverantwoord.
Ja. Ja, maar daaraan zie je... als je dan wat minder rolweerstand hebt omdat je inline skate, een halve procent op of een halve procent af is een wereld van verschil.
Ja, ja, want dat stuk een halve procent omhoog in bergen en dat voelt ook wel...
Ja, voilà. En ja... Dat was nu wel het geval dat ik me eigenlijk veel frisser voelde op 30. Ik had het gevoel van, oké, ik ga er hier aan beginnen, maar nog gecontroleerd. En dan zie je ook aan mijn split. Op Strava zie je dat vooral, dat ik echt nog 2 kilometer terug naar 3:05, 3:06 ga, dat ik er eigenlijk zelf aan begin. Maar dan komt dat Kralingse Bos rond. En dan vanaf kilometer 36 stond die wind dus vol op kop. En dan heb je eigenlijk tussen 39 en 40 nog 2 oplopende kilometers, dat zo'n een procent omhoog is. En, dat was... dat was de muur. Dat was echt de muur. Ik had eigenlijk heel lang het gevoel, nog nooit zo lang in de marathon, het gevoel gehad van, ik heb hier alles onder controle en ik ga nu eens die laatste kilometers, opgezweept door het publiek, het afmaken. En dan zijn mijn benen echt van, dit gaan we niet meer doen. Ja, en dan vertraag ik inderdaad naar 3:20. Dus dat was het eigenlijk gewoon... ja, je valt niet plat, maar je kunt ook niet meer doorversnellen. Maar dat was wel een trend dat je dus bij... Zelfs bij de jongens die echt goed zaten, zelfs de mannen die van de 2-12-groep kwamen, ja, die kwamen dan van 3-10-tempo, zij lopen dan ook 3-15, 3-16 die laatste kilometers. Nagy gaat van 2-57 naar 3-05. Dus eigenlijk iedereen moest gewoon vertragen, omdat gewoon... Ja, ik heb achteraf ook naar mijn... ik liep met een heartrate belt en ja, je ziet echt mijn hartslag nog helemaal doorstijgen, zelfs de laatste stuk, terwijl ik wel vertraag. Dus dat was gewoon wel all-out. Je kon niet meer doen op die moment.
Ja. En dan, hoe kijkt er dan nu op terug? Want ja, je loopt de PR, maar dat is zo'n zo...
Ja.
Je zit natuurlijk ook op zo'n hoog niveau dat gaat niet meer met 2 minuten eraf, nee. Natuurlijk. Dus...
Ja, je loopt 21 seconden sneller, denk ik.
Dan in Berlijn, ja. Mijn eerste gevoel was een van blijdschap, omdat ik de koers had gelopen die ik wilde lopen. Ik had het achteraf gezien. Oké, je hebt de discussie over die groep, maar dat weten dat is een keuze die je moet maken. Maar voor de rest had ik geen andere koers willen lopen. En ik had vooral het gevoel aan de meet, ik heb er alles uitgehaald. Ik heb eigenlijk na de doorkomst halverwege, heb ik niet meer naar de klok gekeken. Ik had me voorgenomen van de laatste kilometer te kijken, er staat nog een klok op een of aan het einde, bij wijze van motivatie om nog eens alles eruit te halen, maar ja, ik was daar plots voorbij en ik had niet gekeken. Dus ik wist eigenlijk pas 300 meter voor de meet wat een tijd was, maar of ik die nu wist of niet, ik heb er alles uitgehaald. Dus dan moet je content zijn, ook als je een PR loopt. Anderzijds, ik voelde mij zo goed in de wedstrijd. En in vergelijking met Berlijn had ik met zoveel vertrouwen gelopen en mijn positieve ingesteldheid, dat ik zoiets had van, ja, hier zit wel meer in of zo. Dus je haalt niet je tijd die je voor ogen hebt.
Maar die 2-11 voelde wel, oké. Dat was niet verkeerd ingeschat van ons, dat erin zat.
Nee, echt niet. Als ik kijk naar welk gevoel dat ik doorkom, is dat is gewoon realistisch. Maar daarvoor moet dus... Ja, dat heb ik al tegen een paar mensen gezegd. Van, ja, wat maakt dan het verschil? Dat de gewone omstandigheden gewoon eens helemaal mee zitten. Dat ik ook tussen 30 en 35 nog iemand heb om mee te lopen. Waar ik nu vermoedelijk toch te veel energie gestopt heb in gewoon alleen te vroeg open te breken.
Ja.
En dan gewoon is ook met de weersomstandigheden, vooral duidelijkheid, waren heel goed als je keek naar het weer de dag ervoor en de dag erna. Maar ja, de zon scheen. Eigenlijk was dat niet voorspeld. Dus het begon 15, 16 graden te worden, redelijk veel zoutafzetting. En iedereen begon eigenlijk te klagen over de warmte, terwijl, ja, eigenlijk moet je daar niet over klagen, want zo warm is dat niet. Maar je merkte wel dat je begon op te warmen. En dat de wind ook wel echt vol tegenstond, 3-4 Beaufort, de laatste deel. Dat is niet ideaal. Het kan veel slechter, maar ja, als ik kijk naar de omstandigheden zoals ze dan in Valencia waren in december, ja, dat is geen wind en 10 graden.
Of Gent-Brugge?
Gent-Brugge was perfect.
Dat was echt...
Geen wind, echt. Dat was... ja, al was op een dag zoals Gent-Brugge, dat... Maar dat krijg je dus niet cadeau, zo'n omstandigheden. En het jammer is altijd dat de prijzen worden uitgedeeld aan de meet en je kijkt naar het klassement... En dan zie je eigenlijk, ja, die uitslagen en die tijden. En dat is, ja, hetgene waar dat op je baseert. En dat is logisch. Maar het jammer is dat je in atletiek nooit echt beloond wordt voor de koers die je gereden hebt, zal ik maar zeggen. Snap je wat ik bedoel? Als jij je vol in de kijker rijdt in de Ronde van Vlaanderen, maar je wordt op het einde nog ingehaald als iedereen, amai, maar echt straffe koers gereden.
Terwijl de week nadien is dat ook al wel weer vergeten.
Ja, ik wou dat ook zeggen. Dat is ook maar enkel dat weekend zelf dat ze dan nog onthouden. En je krijgt dan misschien een artikel in de gazet 2 dagen later.
Ja, maar je krijgt wel precies iets meer appreciatie voor het proces of zo. Of de weg ernaartoe.
Nee, wat je hebt is dat mensen wel... Eigenlijk,
maar dat wordt ook beter in beeld gebracht.
Zoals die Laurens Pietti nu bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, die had een keigoed voorjaar gereden, maar die heeft geen uitslagen gereden, denk ik. Allee, of
7 in Roubaix.
Ja, 7 in Roubaix dan nog. Ja. Maar tot daarvoor was hij eigenlijk altijd mee, maar zo... En ik denk, ja, dat wil gewoon zeggen dat dan een keigoede klassieke renner kan worden. En dat zet u meer op de kaart. Maar het is denk ik niet dat mensen dan nog weten... Ah, oh ja, juist, was die gast dan in Dwars over Vlaanderen? Of...
Nee, maar die wordt wel revelatie van het voorjaar genoemd, zelfs als die nu geen 7e wordt in Roubaix.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar die revelatie van het voorjaar zijn we wel ook.
Die volgend jaar of binnen 2 jaar weten dan niet. Dat is gelijk ook... Pedersen, die is ooit 2e geworden in Vlaanderen vanuit de vroege vlucht. Ik denk als ze gaat vragen... Ja. De doorsnee Vlaming die naar de koers kijkt, ja, dat er niet veel meer...
Dat is ook wel gewoon omdat in de koers enkel binnentelt. Maar bedoel, je kunt ook gewoon... denk bijvoorbeeld Oliver Naassen heeft een voorjaar gereden. Die is heel weinig in beeld geweest, maar die reed bijna top 10 in elke klassieker. Omdat hij wist, als die mannen demareren, kan ik niet mee. Maar ik ga hier proberen slim koersen, kom op het einde nog terug, heb ik nog een sprint in huis en sprint ik misschien nog naar een top 10. En dat is slim, als in, die staat overal in de uitslag, die pakt punten voor zijn ploeg. Maar ja, ik koers wel gewoon liever gewoon echt met open vizier. En ja, als ik iets meer geluk heb met die groep, ja, dan loop ik misschien wel 2-11 en dat ik vanuit die groep erachter nooit niet ging kunnen. Dus dan, snap je? Dat is ook zo precies je op voorhand neerleggen bij de feiten of zo. Dus voor die kans die er is dat alles wel eens klopt, wil je daar gewoon vol voor gaan.
Ja.
Ja. Zonder domme dingen te doen. Ik kan ook voor 2:08 starten en dan gaat het ook wel snel gedaan zijn.
Ik was al blij dat je in je post het niet had over gegokt en verloren. Want dat is zo'n klassieker.
Ik ben niet verloren, hè. Ik loop een PR.
Nee, dus... nee.
Ja, je loopt rapper dan dat je ooit gelopen hebt.
Ja, dus, allee. Nee.
Maar dat is zo'n trend om zo te zeggen...
Gegokt en verloren.
Terwijl ik vind dat bij... gelijk Pedersen in de Ronde van Vlaanderen, dat was gokken en verliezen.
Ja.
Maar dikwijls, ja, in een marathon, ja, als je te rap vertrekt, te snel vertrekt, ja, dat is eigenlijk een beetje dom dan. Hè.
Allee, ja, dat is niet echt verliezen, dat is gewoon stoem zijn.
Ik ga voor 2:08 vertrekken en je zegt dan, ja, gegokt en verloren. Ja, nee, niks zegt dat je dat had kunnen lopen.
Nee. En zo zijn er veel. Zo zijn er elke marathon meer en meer, en dat is wel een trend. Dat er heel vaak, ik nu zelf ook, als je puur naar de cijfers kijkt, ik start voor 2:10, ik loop 2:13, dan zeg je bent veel te rap gestart. Dat kun je stellen. Niet dat ik helemaal stil val, maar dat kun je stellen. Maar dat is gewoon, de limieten zijn zo streng geworden. En de verleiding is door sommige wedstrijden, zoals Valencia, waar dat dan wel lukt, hè, waar dat Pakij bijvoorbeeld voor 2:08 start in ideale omstandigheden en dat wel kan volhouden. Die voorbeelden zijn er dat het kan, dat je wel eens, als alles mee zit, jezelf kunt overtreffen, dat iedereen daar ook gewoon wilt voor gaan. En doordat iedereen dat doet, is het ook geen optie niet meer om te zeggen, ik ga hier nu eens een progressieve koers lopen en een groep trager lopen, want dan zitten... Als ik nu, stel dat ik een groep kies van 2:14, daar zitten niet meer de mannen in die 2:14 hebben. Hè. Nee, er zitten de mannen die 2:16, 2:17 hebben. Dus als jij je... Ja, ofwel moet je met z'n allen gaan zeggen van... Wie dat 2:10 wil lopen, komt 65-30 door en daarna gaan we samen koersen. Moeten we dat dan gaan doen? Want nu, iedereen dat een PR heeft van 2:10, die start voor 2:08.
Ja.
Want iedereen denkt... Ja,
Het
zou maar eens kunnen dat ik de Olympische limiet loop. En als ik voor 2:10 start, ja, ik heb dat al gelopen.
Dat is zoals...
En dat is echt het... Ja.
Dat is zoals bij Ironman, heb je zo de vakken dat je zo zwemt. Zo, ja, super. En dan ga ik daar ook zeggen, ja, confidence is key, hè, zeg ik dan.
Ja, ja.
Wel, ja.
Maar
no way.
Ja, dat is... Ja, maar dat is... En op een duur is het al bijna zo dat de mannen die dan... daar betrap ik mezelf gelukkig niet op. Dat je al bijna denkt, doordat je voor dat tempo start, dat je dat gelopen hebt. Welke groep ga jij? Oh, de 2:08 groep. Oh, en dan kijken ze al van... Ja. Ja. Precies van, ik durf dat aan.
Ja.
Ja, dat kom ik u straks tegen, hè, man. Allee, ik bedoel, dat is zo...
Nee, ik moet mensen heel vaak corrigeren. Ook, hè. Ze vragen dan vaak van mij, van, ja, wat is uw marathontijd? Dan zeg ik, 2:29:40 was zeker dat ik gelopen heb. En dan gaat dat maken, want je hebt een dag ervoor geskielerd. Ja, dan zijn dat toch meer waard. Dan denk ik, nee... Dat is wat ik geloof. Ik heb gekozen om dat dag ervoor te gaan skileren. Hè.
Ja.
En ik vind, ja, het is juist mooi in de atletiek dat je mag zwansen zoveel je wilt. Het is toch maar...
Het is zwart op wit, hè.
Ja, dat... voilà. En daar lopen op de cijfertjes.
Maar dat is zo. Dat is zo. Allee, ook al heb ik het gevoel dat er meer in zit. Op dit moment ben ik een 2:13 marathonloper. Hè. Fair enough. Hè. Dat is zo en zo. Ja.
Ja, een clubrecord ook wel, zag ik.
Ja, maar dat was ook al van mijn eigen, dus dat heb ik gewoon verlengd eigenlijk.
Moeten wij ook clubrecords van de jogclub beginnen bijhouden misschien?
Maar wie, en zijn de jogclub? Wij dan?
Ja.
Ja, okay.
Ja, of binnenkort.
Ja, ja, als alle gasten, dan is het de Koen, hè.
Nee, binnenkort alle leden van die officieel lid zijn van onze club.
Nou ja.
Ah ja, ja. Dan, eigenlijk zou het soms zo moeten zijn.
Ik moet wel zeggen, als we daar met Thomas van der plaatsen, opname. En we kwamen daar de kantine binnen en je ziet daar de clubrecords. Die had er zo 12 of zo.
Ja.
Dat is toch cool. Ja. Ik weet niet of dat er beulen in de kantine hangt.
Nee. Nee, dat is wel... Maar, je moet niet ver zoeken. Website, een van de hoofdtaps op de website, clubrecords.
Sorry, ik stel voor dat wij hier een bord maken met de clubrecords van de jogclub op.
Ja, ja. Sorry, maar dat moet in de kantine hangen, hè.
Ja, eigenlijk wel.
Lokeren.
Ja. Ja, Lisa en ik hebben er ondertussen samen wel al redelijk veel.
En als je dan binnenkort dezelfde aanpakt, dan is dat allemaal hetzelfde. Ja.
Ja.
Nee, dat, ja, hoe wel gaan we doen? Want jij gaat dat van 20 kilometer snel wandelen.
Ah ja, dat is juist.
Ja, heb je de Hendrik verslagen?
In de sprint, denk ik. Ja. Ik denk dat we gesprint hebben. Okay. Ik moet eerlijk zijn dat ik het eigenlijk niet meer zo goed weet hoe dat geëindigd is.
Ja. En we hebben Vanessa toch ook eens
hamerslingen
gedaan?
Voilà. Dat is een goed idee. Ja, hebben we nog plek?
Oh, ja. Ja, tuurlijk.
We moeten plek maken dan maar. Hè.
Ja. Je staat nu zevende op de lijst van snelste Belgen. De marathon, zag ik.
Nee, dat was vorig jaar.
Was dat vorig jaar?
2023.
Ja. Maar dit jaar.
Oké, want ik dacht al, ik was aan het zien op die lijst. En,
dat was vorig jaar. Dit jaar de tweede tijd. Op dit moment, na Michel. Die 2:09 en iets gelopen.
Ik dacht dat gewoon een overzicht was van. De Belgen. Ja, maar ik zie nu dat dingen, Rousseau en zo er niet tussen staan.
Nee, all-time, ik zal het niet opzoeken. Het is ergens 25e of zo, denk ik.
Ja.
Ik durf het niet zeggen.
Maar ik vind dat wel.
Het gaat snel. In mijn buurt nu gaat het snel. De keer dat je 2:10 loopt, staat dat op 10 aller tijden.
Ja,
ik vind dat wel. Allee, als je dat zeker vorig jaar waren dan zevende, dat is zo. Ik verschiet er dan altijd van, omdat je zit dan Bashir gewoon of zo. En dan. Ja, dat is gewoon nog top 10 in België, hè.
Ja. Het is, maar het is echt wel gek nu. Moet ik bekennen, want allee, het hoofddoel nu voor mij is met plaatsen voor het EK in Leuven volgend jaar.
Oh, ik ben al geplaatst.
Ja, je kunt je ook gewoon inschrijven, maar...
Ja, ik moet even uitleggen, want dat is mijn selectie, maar dat is een massastart en iedereen mag starten. Waarom moet het dan nu geselecteerd
zijn? Dat gaat een andere golf zijn, volgens mij. Een andere wave zijn. Dat gaat niet op dezelfde moment zijn. Dat gaat 5 minuten later starten.
Ik loop wel dezelfde wedstrijd, hè.
Ja.
Als kiek.
Maar je staat niet in dezelfde uitslag. Dat gaat een aparte uitslag zijn.
Nee, als kiek. Zelf voor mijn nazenzorg. En ik.
Ja, nee. Ze gaan dat wel opsplitsen, denk ik. Maar dat gaat wel...
Ik vind dat ze dat niet moeten doen. Ik vind echt
dat kunnen ze niet maken qua veiligheid en zo.
Maar in Berlijn en zo gaat dat toch ook? Waarom zou dat dan daar niet lukken?
Maar dat starten ze ook in verschillende waves.
Dat is niet waar.
Ik stond daarachter de Neliot.
Ik had
eens een schoen kunnen uitstampen.
Je hebt in Berlijn dat toch... Mijn kampioenschap
zijn er wel altijd iets andere protocols, hè, dan bij een stadsmarathon.
Ja, maar in Berlijn dat toch die kerel dat daar even op kop heeft gelopen, de eerste kilometer.
Ja.
Die...
En je hebt toch... Het is toch zo dat voor de EK gaan door de eerste 25 van een land of zo? Is er niet een heel rare regel dat je ook de recreanten gaan nodig hebben om je landenklassement te winnen?
Daar weet ik nog niks van.
Dus ja, dan moeten samen starten. Hè. Plus, wij
hopen met z'n allen dat ze een volle ploeg sturen. Je mocht 6 elite-atleten per land afvaardigen op de 10 halve marathon en marathon. Waarvan er denk ik 4 meetellen voor het ploegklassement. Normaal gezien is dat zo.
Ja.
Maar gelijk bijvoorbeeld nu in Rome is er een EK halve marathon in juni. Mm-hmm. Daar mag ook elk land 6 atleten afvaardigen. En België zegt, nee, wij sturen geen ploeg. Wij nemen maximum 3 atleten mee. Dus wij komen op die manier ook niet aanmerkingen voor het ploegklassement. Nu, dat is op een EK cross ook altijd de eeuwige discussie. Dus ik ga er nu wel vanuit, een EK in eigen land. Ze hebben dat in Brussel ook gedaan, dat ze wel volledige ploegen gaan sturen. Maar dan nog, met de huidige generatie en de tijden die... van eind 2023 vermoedelijk ook al zullen meetellen, waar dat dan Lassin en Amaury ook 2:08 gelopen hebben. En Simon die nog een poging gaat doen, ja, gaat het vermoedelijk 2:08 zijn om bij de eerste 6 Belgen te zijn. En als dan iedereen effectief kiest voor die marathon, ja, ik ga geen 2:08 lopen tegen volgend jaar, zo realistisch ben ik.
Start dus, gewoon in Valencia, is mee met je groep.
Oh, de kans is dat ik Valencia loop, maar dan zal ik niet voor 2:08 starten. Dan zal ik wel... Terug voor 2:10. Voor 2:10 starten, vermoedelijk.
Hoe hard moet je kunnen lopen om de kop te pakken op zo'n EK-marathon?
De eerste kilometer 2:55.
Verdikke.
Veel rapper gaat dat niet zijn.
Nee. Zou zeggen, dat zit er nog in, denk ik. Twee ook als het moet.
Ja, nee. Ja, dat hangt er vanaf hoeveel goesting dat ze hebben, maar dat zal niet rapper dan twee.
En hoeveel van die clowns er gaan mee, dat idee gaan hebben.
Ja, ja, ja.
Bedoel je dat met de veiligheid?
Ja.
Zo wat neerkijken op de... Ja.
De grootste clowns zitten in uw startvak, hè. Dat is bij elke marathon, bij elke wedstrijd, is dat zo. Je wordt als eliteveld voor die recreanten gezet en dan voel je die een druk van achteruit komen. Dat is niet van die elite-atleten. Maar dat zijn die mannen die denken dat ze elite-atleet zijn, die dan beginnen te duwen en zo. Want uw tijd is niet uw netto-tijd.
Dat is een tijd.
Schot, is de tijd
dat je over de mat loopt.
Dus die mannen willen ook gewoon zo weinig mogelijk verschil tussen netto- en bruto-tijd. Dus die zetten echt druk naar voren. En dan wij worden dan door die officials achteruit geduwd. Want voeten achter de lijn, ja, moet dat maar eens proberen als ze daar in uw rug staan te duwen. Dus...
De max.
Dat zijn altijd dingen die nog beter kunnen, denk ik, bij zo'n massa-event.
Maar ik denk dat dingen zijn dat je niet opgelost krijgt. Tenzij een aparte start, maar ik vind dat juist mooi.
Die recranten niet doorlaten. Dus die gewoon echt effectief... Die staan achter een lint te wachten. Maar dan op een bepaald moment doen ze dat lint omhoog.
En dan
duwen die echt vol in de rug. Maar, je mocht dat lint...
Maar laat dat lint 2 seconden voor de start of zo lossen. Ik vind dat juist... Het blijft wel de sport van het volk, waar dat... Odijn...
De Valencia-taferelen van vorig jaar, dat was daar...
Ah, ja.
Maar dat was op een 10 kilometer.
Ja. Ja.
Ik vind ook dat ik als recreant het recht moet kunnen hebben om Kipchoge zijn schoenen uit te stampen. Dat je dat bedenkt van... Wat vertegen dat ik hier nu een beetje lom ben?
Maar dat is wel zot, want in welke sport sta je naast de absolute wereldtop aan de start?
Ah, wel, dus de dag eerder, met Bart Swings, moet je zo verzoeken.
Ah, wel, ja, maar...
De WK Gravel, 2 weken later. Savan nog, ze. Ironmans.
Ja, ja, oké. Okay. Punt gemaakt.
Maar in een Ironman is de start ondertussen ook al... vaak 5 minuten meteen of zo, toch niet?
Ja, dat was ik nu ook niet zo rauw om... Allee, daar worden ook inderdaad als prof van voorgezet. En als er dan 500 man achter komt staan, die ook nog eens allemaal sneller zwemmen als u, heb je wel een probleem als je begint te zwemmen.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Dus ja.
Jij als grote voorstander van de window of opportunity, gelijk dat je het zo mooi zegt, en de recovery, de frittigheid, de dag zelf of de dag erna?
Ik heb hem met fritten gezien. En stoverij ook nog eens.
Niet mijn eerste maaltijd.
Wat?
Dat gaat dan in maaltijden
nu. Mijn tweede maaltijd was inderdaad s'avonds met de baten stoofvlees en er waren frietjes bij. Fritten van de frituur zijn er nog niet aan te pas gekomen. Dat moet nog volgen een van de
dagen. Fritten zijn fritten, hè.
Maar frieten zijn
frieten. Ik vind dat ook.
Dus nu, recovery shake binnen, gezonde maaltijd, 's middags nog gegeten voor de eerste herstelfase. En dan 's avonds heb ik wel...
Dus ik geef hem één tip voor de marathon. Dus,
dat was eigenlijk de essentie van uw videoboodschap.
Dus mijn videoboodschap was frieten niet de dag zelf, maar de dag nadien. Was ziek ik 's avonds. Ik denk, ja, oh, hey.
Excuses. Ja. Ja, ja. Maar, ik ben ook maar een mens, dus...
Waar zijn die dan gaan eten? Was een baten mee naar Rotterdam? Of
nee, die een baten was niet mee naar Rotterdam. Ik heb...
In Rotterdam stoofvlees gaan eten?
Het is als volgt gegaan. Na de wedstrijd was ik aan het twijfelen. Wij moesten sowieso uitchecken uit het hotel waar we zaten. Ga ik nog in Rotterdam blijven en hier nog iets doen? Maar ja, de stad was zo druk.
Dat is een overrompeling, hè? Dat...
Echt niet normaal. En al die supporters en al die mensen die nog in de namiddag aan het finishen zijn. Dat ik zoiets had van, ja, oké, okay, we gaan wel ergens anders iets doen. En dan heb ik de Dennis nog afgezet. Die zijn broer woont helemaal niet ver van Stijn. En ik moest die daar afzetten. En dan ben ik nadien nog met Stijn iets gaan eten in het plaatselijke eetcafé in Sint-Katelijnen-Waver. Aanrader.
Ja.
De plaatselijke cafévoetbalploeg die hadden daar juist de degradatiestrijd vermeden, dus het spel stond daar op zijn kop. Het was helemaal ondergedompeld in de lokale sfeer. Was mooi.
Ja. En nu dan? Hoe plant het verder? Wat?
Ik probeer voor een marathon nog nooit heel hard na te denken over wat nadien. Want dan zijn ze eigenlijk niet gefocust en bezig met die wedstrijd zelf.
Ik moet altijd voor mijn, als ik een groot doel heb, ik moet weten wat erna komt.
Maar dan houd je eigenlijk al rekening met de uitkomst van je doel. Want dat bepaalt
nee, dat
toch?
Nee, dat bij mij bepaalt het dan niet. Ik wil gewoon al weten, wat komt er daarna? Dat ik niet zo aankom en helemaal mijn eigen in de fritten ga smijten.
Nu, vorige keer wist ik ook zelf. Wel... Wrijf er nog eens in, jongen.
Staat waarschijnlijk ook nog trappist in die saus en alcohol erbij. Jongens, jongens.
Dat kan. Dat weet ik niet.
Alcohol,
dat is wel goed stoofvlees. En à volonté. Kom bijvragen.
Wat?
Mai.
Ja, dat is wel een aanrader. Ja, dat is goed.
Maar dat is, gaat er nog naartoe, want dat is snel failliet ook, denk ik.
Dus, voor Berlijn wist ik uiteraard wel dat we nog naar Forum Eu gingen gaan en dat ik dat mij ging voorbereiden op dat BK Cross. Dat wist ik nu, dat weet ik dus nu nog niet. Ik ga sowieso een najaarsmarathon lopen, maar het staat nog niet vast welke. Ik moet even met Dennis kijken welke weg degene is die mij dichtst bij Leuven kan brengen volgend jaar.
Gezien dat jij nu de korte afstandatleet van de jogclub bent, houd rekening mee in je planning dat jij gaat moeten starten, startloper in de relays van de cross.
Oké. Okay. Ja, ik heb me eigenlijk voorgenomen na vorig jaar om niet meer te crossen.
Alleen, dat heeft toch goed uitgedraaid.
Je bent er een sterker atleet van geworden.
Ja, maar ik vond het eigenlijk niet zo heel leuk.
Maar op het niveau waar dat jij zit, draait het niet meer om plezier, maar om presteren. Ik heb eens.
Ja.
Ja, kijk.
Maar hoeveel procent van je marathon vond het leuk?
Meer dan een helft eigenlijk nu.
Mooi. Vind ik straf.
Ik heb mij tot 33, 34, maar echt goed gevoeld.
En dan vond het leuk?
Dan vond ik het leuk.
Mooi.
Maar dat is dus... In Berlijn
dat zijn meer...
In Berlijn heb ik het maar 20 leuk gevonden. Nog niet.
Ah ja. Je hebt u meer geamuseerd dan dat ik op mijn ultra. Dus je moet niet vragen wat een leidersweek dat was.
Dat
was echt pacingplan dat je eigenlijk had.
Dat was...
Ook de 2-10 groep gekozen, Seppe?
Dat was gewoon de eerste volgende.
Ja. In dit geval dus de 2-2 groep.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat...
Ja, maar waar zaten we nu eigenlijk? De planning. Ja, dus... de zomer is altijd vrij leeg, omdat er heel weinig wegwedstrijden zijn. En dat probeer ik me altijd wat te amuseren met wat kleinere dingen. Als Lisa zich plaatst voor Rome en Parijs, dan ga ik ook sowieso mee naar daar om te supporteren. Dat spreekt voor zich. Dat wil ik echt niet missen.
Heb je al tickets?
Nee.
Vandaag kwamen er tickets vrij, las ik.
Ja, maar normaal gezien, als je plaatst, als het leed, heb je altijd een paar tickets ter beschikking. Wel, ik heb er maar eentje nodig.
Ah ja.
Ja.
Dan gaat het nog tussen Seppen en mij.
Mogen we een giveaway doen? Third wheeling.
Ja. Ja. Dus ik heb nog geen tickets. Nee.
Ah ja.
Maar het vertrouwen is groot.
Ja, want Lisa, niet aanwezig om u te steunen, mogen we dat zeggen?
Ja. Klopt. Die was zelfs niet in de buurt. Die
zit in Namibië.
Die zit in Namibië momenteel. We hebben elkaar helemaal niet zoveel gezien de afgelopen weken, want ik heb zelf ben ik op stage gegaan. Alleen. En dan 4 dagen later is zij vertrokken naar Namibië. Ze zit daar nu nog tot einde van de maand april om haar zomerseizoen voor te bereiden met de Nederlandse trainingsgroep. Maar we hebben dat... Allee, dat is niet. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld in Hamburg was ze er om dezelfde reden ook niet bij, want dat is een flagstaff. Ja, ondertussen, we weten wel wat we aan elkaar hebben. En het is uiteraard veel fijner als iemand daar ter plaatse is. Maar ik kan bijvoorbeeld ook niet bij al haar wedstrijden aanwezig zijn. En dan wordt er gewoon vaker gefacetimed en gebeld. En allee, dat lukt wel. We weten ook dat er hierna weer een lange periode komt dat we wel weer. En samen kunnen op stage gaan en elkaar veel meer gaan zien. Dus dat wordt goed gemaakt. Dus, ja.
Wat moet ze lopen voor zich te plaatsen?
Voor Rome is het zo dat de rechtstreeks limiet 15-15 is. Wat dat wel realistisch is, denk ik, als ze de goede wedstrijdomstandigheden krijgt.
Ik heb er al gelopen op de baan.
15-15?
In een duathlon zelfs. Okay. Op zolder. Mooi. Dus ja. Echt af 5 afgemeten.
Ja. Dat is de makkelijkste manier om haar te plaatsen voor Rome. Maar de ranking kan ook. En daarin staat ze wel best goed. Voor Parijs is het sowieso met de ranking te doen, want dan is het de rechtstreekse limiet 14.52, als ik me niet vergis. En dat zou, ja, het Belgisch record staat momenteel op 15.10. Dus 14.52 is eigenlijk gelijk aan vorig jaar WK-finale lopen in Budapest. Dus dat is niet realistisch. Dus is het even kijken van... We zijn nu volop bezig met Roger met de planning van de races. Welke dat ze nog nodig heeft om haar ranking zoveel mogelijk te verbeteren. Maar met een indoor van afgelopen winter heeft ze wel een goede stap gezet. Ja.
Ja. Ik zag dat ze ook al een salon heeft gescoord voor
een nieuwe uitzet. Huis.
Ja, klopt. Partnership met Depa Meubelen, inderdaad.
Maar is ze gewoon opgeroepen om mee te doen in dat spotje? Of heeft ze echt een samenwerking...
Nee, ze heeft echt een goede samenwerking met Depa eigenlijk. Depa is nieuwe clubsponsor van AVLO. En die wilde eigenlijk heel graag verder gaan dan dat. En die gaan Lisa nu ook financieel ondersteunen. Waardoor ze eigenlijk gewoon met privékapitaal ook weer meer het profleven kan leiden, zal ik maar zeggen.
Ja, en ze liep door de winkel en het magazijn, denk ik. En je moest daar een tijd raden of zo. Ik dacht daarop te reageren. Ik weet daar een tijd niet, maar ik ben sowieso sneller. Maar hoe, denk dat niet de bedoeling is van Deva, dat iedereen dat gaat dat proberen lopen. Kan misschien ook een leuk concept zijn, maar het is misschien...
Ja, nee. Het was eerder gewoon een gokwagen om korting tijdens de open deurdagen te krijgen, denk ik.
Ah. Dat was korting, ik dacht dat je een zetel of zo...
Ik denk dat de korting was. Ik weet het nu eigenlijk niet meer. Ja, het was toch in ieder geval...
Ik heb geprobeerd om die een tijd los te krijgen bij de captains, maar dat is me niet gelukt.
Maar ik wist hem zelf niet.
Ah, oké. Okay.
Ja, omdat Lisa vertrouwde mij niet, want ze dacht dat ik die tegen u ging vertellen. Dus ja.
Dus dat was echt een giveaway met een gerechtsdeurwaarder en zo. Niet zoals dat bij ons wel is.
Het was wel echt een giveaway en er stond wel iets te winnen, ja. Maar okay. Wat het juist was, dat...
Ik weet het ook niet.
Nee.
Ik weet het niet meer.
Helemaal goed, ja. Verdient al,
ja. Ja, absoluut. Allee, een profcontract versieren, daar heb ik het al vaak genoeg over gehad. Dat is niet meer zo makkelijk de dag van vandaag. En dat moet een andere manier vinden. En jij bent ook de voorstander van privé-sponsoring.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit zo dicht tegen een profcontract gezeten als nu.
Ah, vertel.
Ah, in Parijs. Zwemmen in de Seine.
Aha, het wordt een duathlon.
Het wordt een duathlon. Ik ben niet bij de
beste... Kunnen nog 14.30 lopen?
Nee, dan niet. Maar kijk, wat gaat er dan gebeuren?
Ja?
Dan is duathlon een Olympische sport. Wat wil dat zeggen? De komende 4 jaar nadien... Laat de subsidiepot niet naar de triathlon gaat, maar naar de duathlon.
En dan misschien voor de lange afstand ook?
Nee, dan niet. Maar dan ga ik zeggen... Ah ja, zo, waar is het? Los Angeles 2028? Ja. Ah ja, maar ik ga me nog eens eraan zetten, mannen. Ik heb in het verleden toch al kampioenschappen gedaan.
Zwaar.
Op die korte afstand. Ik moet dan wel op stage en zo. Dus. Het is toch een realistisch scenario dat ik dan nog een profcontract krijg.
Ja, straks wordt het nog cross-duathlon. Als je het helemaal...
Maar daar heb ik al te veel kampioenschappen het niet goed gedaan. Dus,
Okay. Ja. Nee, ik heb dat ook meegekregen. Ik hoorde Jelle daar nog iets over zeggen, maar dat was al even geleden, dat ze dat wel gingen oplossen, maar het ziet er naar uit dat het niet meer gaat opgelost geraken. Hè? De Seine.
Ik snap gewoon niet dat ze geen B-locatie voorzien voor dat zwemmen.
Ik snap gewoon niet dat er iemand ooit is gedacht van, we gaan in de Seine, als ze nu in Leuven zeggen, we gaan in de Daal het zwemmen doen. Ja, we moeten nu toch niks kennen van dingen dat een ranzige rivier is.
Je vaart wel, hè.
De vaart wel, maar... Ja,
daar zijn ze toch ook heel veel jaren van afgestapt, omdat er is heel veel deelnemers ziek zijn geweest nadat er in de vaart...
Maar nu
zwemmen ze terug in de vaart, hè.
Ja. Ja, ik zou dat wel echt een schande vinden. Allee.
Ja?
Als je als organisatie er niet kunt in slagen om, wetende dat je al... Je weet al 12 jaar, hè, want ze weten nu al waar het spelen van 2032 gaan plaatsvinden. Parijs is denk ik... Ja, 12 jaar geleden toegekend. Je weet al 12 jaar dat je een triathlon moet organiseren en je slaagt er niet in, het gaan een duathlon worden. Dat is toch echt...
Ja, het is al wat ik snap niet.
Allee, je moet dat toch...
Ik ben er 100% zeker van, ze willen loopfoto's of fietsfoto's voor de Eiffeltoren. Hè. Daar gaat dat over.
Ja, het is wel in de Seine, dat was gewoon zo, maar ja.
Nee, maar doe gewoon ja, die triathlon op een andere locatie. Het zeilen gaat toch ook door in Marseille, als ik me niet vergis? Of ergens buiten Parijs? Allee.
Nee, het surfen.
Ja, ah ja, het surfen,
aan de
sorry.
Andere kant van de wereld.
Ja, in Martinique. Of, maar ja, ja, dat is wel Frans grondgebied. Hè, dan.
Ja, ja, ik weet het. Ja, maar of veel Olympisch dorp zal dat ook niet zijn.
Nee, ja, gelijk in Tokio was de marathon toch ook 800 kilometer.
Ja, in Sapporo.
Ja,
ja.
Maar jongens, duathlon Olympisch, dat is toch al de grap van de Spelen?
Ja, dat, ja.
Ja, je zou denken dat dat een 1 april grap is, maar...
Ja, nee, ja. Ik zou dat echt... Ja, heb ik wel 4 Belgische titels in de Olympische sport, hè. Ja, ik melk het uit, hè. Mijn jas dat ik ooit eens heb scheefgeslagen van Belgian Olympic Team... Ik
kan wel onder het stof.
Ik doe hem terug aan. Beetje zomer.
Ja, en dan is de hel van Kasterleeplots ook een Olympisch event eigenlijk, hè. Test-event.
Dat is een qualifier.
Ja, iets anders, traditiegewijs. Ik denk, vorig jaar na Berlijn hebben we het niet gedaan, maar moeten we een nieuw leven inblazen in de Joris Keppes Svenride?
Ja, graag. Graag. Ja, er was geopperd...
PG heeft hem in gang gestoken, ja.
Strade Campina, ja. Zaterdag. Helaas, ja mijn neef trouwt, dus ik kan die een dag niet. Maar ja, de komende weken moeten we misschien wel nog eens... ik weet niet hoe je planning eruit ziet, Seppen, maar...
Ja, nee. Ik zal
is er nog een zaterdag of een zondag? Ja.
Dus het concept is gravelen met Keppes. En dan moeten we nu er ook wel traditioneel even afrijden. Dat hoort er ook bij.
Ja, en dan...
Dat was de vorige fanride was dat wel makkelijk, want dan was hij in de week volgend op je marathon.
Dan had je echt nog zware poten.
Ja. Dat ging nog heel... Ja, dat was... Ja,
en toen was het ook zo iets minder weer, wat hier en daar een vettig stuk...
Toen moesten we binnenbreken. Ja, dus, ja. Nee, dat is een keer daarna. Hè. Dat was de eerste fanride, denk ik.
Nou ja.
De vorige
ik kan me alleen niet herinneren dat wij zo ter vuren door en dan een beetje...
We hebben nog eens de pluk, of hoe heet dat, 66?
Dat was in het zwart. Dat was mijn scheefgeslagen GPX.
Ja, dat was dat. Maar dat was een tweede editie, denk ik.
Ja, dat was een tweede editie. Ja, oké.
Okay. Ja, nee, plannen maken, hè. Gaan we die openstellen of is het een petit comité?
Ik zou die durven openstellen. Ay, gewoon, we gaan niks organiseren. Hè. We zeggen gewoon, gelijk met de Festi 500, dat uur daar vertrekken. En,
ja, bovenal. Ja. Oké, okay. Nee, goed.
Maar ik ben even mijn agenda eraan bijpakken van de weekends, want niet zo heel veel weekends dat ik nog ga kunnen, denk ik. Eigenlijk, wees 12 mei, dat is een zondag, maar dan is triathlon van Leuven. Dus moeten we misschien in Leuven gaan zien steppen. De week ervoor ben ik al gaan bikepacken.
54 gaan bikepacken?
Ja, nee, 2, 3, mogelijk 4 en 5. Dus ik weet niet goed wanneer we gaan terug zijn. 27, 28 zou kunnen voor mij. Ah nee, dan ben ik jarig en moest ik vrijhouden.
Oké.
Dus je snapt het, en dan is het eigenlijk al 18, 19 juli. Mei dat we... Mei.
18, 19 mei?
Ja.
Dat zou nog wel kunnen, denk ik. Het weekend ervoor niemand is in Karlsruhe. Lise loopt daar. En dan moet ik al aandraven op de Interclub waarschijnlijk.
Ja.
Een 5000 gaan lopen. Op spikes, want je mocht niet op schoenen lopen.
Bij de Masters wel, hè, jongen.
Ja, ik ben nog geen master. Oh. Hè, dus nee, 18, 19, dat is een mogelijke mogelijkheid.
25, 26 zou ook kunnen, denk ik. Als je ander plan hebt, smijt het ertussen. Of...
Ik zit echt met een serieuze struggle. Allee, het leven als een multisporter, dat is echt... Allee, dus je doet dan je wedstrijd en dan, gelijk jij dan, je begint dan plannen te maken. Mm-hmm. Hoeveel opties dat je hebt doen, jongen. Dat is echt eindeloos bij mij. Hè. Om dan te kiezen,
Maar je moet kiezen waar dat je staart van gaat kwispelen, Seppe.
Maar met een staart die ik...
Kwispelt voor alles.
Die ik kwispel tegenwoordig ook niet meer. Dus dat is ook zo... Soms moet u ook gewoon ergens dan zeggen, ik ga dat doen. En dan smijt u.
Mm-hmm.
En dan, dan zal die wel een beetje beginnen kwispelen, zeker. Maar...
Je zit in die fase.
Heb jij die ook al gehad?
Nee, maar ik maak me wel zorgen.
Maak je zorgen? Maar, als je dat bedenkt, je hebt dus een zomerkalender atletiek.
Ja. Koers.
Wielerbond Vlaanderen. Gravel races. De UCI-series heb je daar dan nog tussen. B-trail, trail lopen. UTMB-kalender. Triathlon-kalender.
Duathlon-kalender?
Duathlon-kalender, Ironman-kalender.
En
skieleren.
Skieleren.
Dus ja, dan... nee, snap je, dat is al wel echt...
Veel.
Ja, dan denk ik wel, ontvind ik het leven van een multisporter.
Je mag het hebben, ze.
Ja, ja?
Ja, joh.
Tegenwoordig heeft dat ook een fancy term, ze noemen dat ook wel eens hybride atleet nu. Wat eigenlijk, het idee om die een term fancy te gaan maken, is al verschrikkelijk eigenlijk.
Ja.
Een hybride atleet, joh.
Maar ja, een multisporter, daar waren je ook nooit echt van die
nee,
term. Hè?
Nee, maar dat is toch beter als een hybrid atleet.
Maar een hybrid atleet is toch zo meer een fitnesser die af en toe loopt? Dat zijn altijd wel brei gasten, hè? Ja, zo
crossfitters.
Hyrux mannen of zo, die, zo dat type.
Oh ja.
Over
de Wart zal het graag horen dat een hybride atleet is.
Over Hyrux gesproken, ik heb het gat in de markt gevonden, denk ik. Een kledinglijn voor Hyrux atleten. Ik heb op de Wart zijn reel.
Een shortje.
Maar nee, geen ene in een t-shirt. Hè. Dus als je een t-shirt kunt vinden dat die mannen willen aandoen. Ja,
ja dat springt heel hard in het oog.
Ja. Maar dat is een,
nee, ja, je gaat veel verkopen, want.
Die jongens hebben geen t-shirts.
Nee.
Maar dat is toch de reden dat iedereen dat gaat doen? Is, ah ja, één, dat is een sport dat je heel makkelijk te fotograferen is.
Ja,
ja want ja,
je zet stil en dingen en dus je spieren zijn op. Iedereen denkt, oh, dan moet ik zo eens een foto in mijn bloot bovenlijf als ik zo wat bezweet ben.
Showtime.
Ja, wat zo een beetje raar is als je dat als fotoshoot gaat doen, maar dan denk je, oh, dan heb ik dat toch maar mooi of zo.
Ja.
Dat is dan echt zo dat de dingen nu al aan het worden, precies.
Het is wel groot aan het worden, heb ik het gevoel. In Hyrux scene.
Nee, misschien dus, ook gewoon... Dus, nee, het is gewoon half Instagram dat dan nu doet. Dat wil niet zeggen dat dat...
Tom Francis, die ik heel goed ken, ja, dat komt misschien daardoor. Die heeft heel veel competitie gedaan. Die traint dan samen met de Bart en met Hendrik. Ja,
Hendrik is aan het uitzetten.
Amai. Ja, echt helemaal in de fitnesswereld. Ja?
Maar... ik heb nog een voorstel voor de Joris Keppes vanuit, maar ik weet niet of dat jij van gaat zijn. 1 juni is in Leuven de BRM, dus een brevet. Misschien makkelijk.
Brevet, hoeveel?
400.
Nee.
Dus 2 uur 's middags is start.
En daar rijden een...
Een 8 uur, denk ik.
Nee, Bobby. Dat ga ik niet doen.
Spijtig.
Ja, nee. Nee, dat gaan we niet. Dat komt te vroeg.
Moeten wij geen vrijgezel organiseren, andersom?
Ah ja?
Dat doen we dan zo. Ja, gewoon in sportieve kleren. Ja,
datum volgt, jongens. We zitten in de laatste fase van de verbouwingswerken. Na Parijs, na de Spelen, gaan we verhuizen. En dan beginnen we aan de trouw te plannen. En dan volgt een datum.
Oké, okay. Ja, op tijd boeken, want je ziet hoe moeilijk het is om...
Om
een weekend te vinden.
Ja,
ja.
Is er verder nog iets dat we moeten...
Dat mij is opgevallen of zo.
Hey, ja, ik wou nog zeggen, je bent eerst een Belg in Rotterdam.
Ja.
Tweede Belg, Johan Zaratski. Ken je die goed?
Ik ken die niet goed. Ik ken die van ziens. Het is een Waalse atleet, ja. Bij Roger Management.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Maar die komt wel uit de atletiek. Ik had er nog nooit echt van gehoord.
Ja, maar... dat is wel een beetje een laat
bloeien. Roger heeft ook wel die breed-atleten, hè. Ik zat daar.
Dat is wel een beetje een laat bloeier. Allee, die is denk ik een paar jaar ouder dan mij. En die is pas redelijk laat begonnen met marathonlopen. Maar die heeft dan in Valencia 2:15 gelopen.
Mm.
En dat eigenlijk nu in veel minder omstandigheden bevestigd. Dus die heeft wel... die komt uit die groep van 2:12. Dus die heeft wel een goede wedstrijd gelopen. Ja.
Mm. Oh, mooi.
Ja. Ja. Verder...
wat minder marathonnieuws nog. Misschien moeten we het toch aanhalen. Dingen... Sepp, jij omschreef het in het maandoverzicht als een 1 april-grap. Allee, maar Bushiki... Ja. Retroactief geschorst? Hoe moet het zeggen?
Geschorst. Gewoon 2 jaar geschorst. Omdat hem...
een test gemist heeft.
Plas geweigerd heeft.
Geweigerd.
Ah, geweigerd, niet gemist.
Ja. Oh. Ja. Ja, wat kun je daarover zeggen? Het feit dat je niet wilt plassen, ik zie daar geen goede reden voor om dat te doen. Als je de dag nadien moet gaan werken, op dat half uur zal het niet steken, denk ik dan. Het is een heel raar verhaal, want hij haalde aan dat hij een administratieve fout gemaakt heeft door zich niet van die lijst te halen. Maar zoals jij ook al aangehaald hebt, je kunt jezelf niet van die lijst halen. Nee,
en als je dat zegt, dan zeggen ze vaak, oh, dan gaan we nog een jaar langer...
Ja, want dan heb je een reden om er vanaf te zijn. Allee, het is logisch dat je ook al zijde gestopt, dat ze je nog kunnen verder testen. Dus ofwel is dat, ofwel is dat heel stom, ofwel wilde gewoon niet testen om een andere reden op die moment. En er zijn nog genoeg atleten die al gestopt zijn, omdat ze liever het op die manier doen dan dat ze positief testen. Hè.
Maar langs de andere kant... ik keek naar de Wereldbeker mountainbiken. Mm-hmm. Die Vlad Tascalou.
Ja.
Die heeft ook 3 gemiste controles.
Ja.
En die heeft dan nu aangevochten. En daarmee is er nog niet uitgesproken. Dus die mag nu verder rijden.
Dat is die Romein. Dat, zo,
ja.
Dat je altijd denkt... Wow, dat is de Jens of de Pierre, omdat hij een trui zo hard op een Belgische trui lijkt. Dat.
Ja, inderdaad. Maar wat ik niet goed... Allee, hij laat die mensen wel nog binnen. Hè. Allee, een gemiste controle, dan doe je gewoon niet open.
Maar dat had hij dan toch ook kunnen doen? Het ook gewoon
doen dat dan niet mee, nee, maar dat pleit dan nog een beetje voor hem misschien iets van, ja, waarom doe je dat dan niet?
Als ja, ik heb het gevoel dat als je zo...
Echt, als je echt iets gepakt hebt...
Als je weigert dat je mee zoiets hebt, als je echt al gestopt bent, dat je toch zoiets hebt... Hey, dat, je weet wat een aanslag dat is op je privéleven, hè, die whereabouts.
Ja.
En dat je dan zo uit colère niet hebt, hey, mannen, kus de kloten is, ik pis vandaag niks en toch gestopt.
Ja, maar als die controleur dan... Ja, maar hij was Valencia aan het voorbereiden op dat moment.
Ah.
Ja, dat is wel... Ja.
Ja, allee.
Dat is niet zo goed, nee.
Ja, ik vind het heel raar. Want als die controleur dan tegen u zegt... Ja, maar weet dat dit echt grote gevolgen heeft... Dan zeg ik toch alsnog... Allee, kom toe, ja, ik zal dan maar plassen. Als het dan zo... Allee, raar verhaal.
In het artikel stond dat hem al gestopt was. Stond in zijn interview nu. Hè,
dat. Ja. Dat zegt hij inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Ja, het is een raar gegeven en we gaan er ongetwijfeld nooit echt het fijne van weten.
Oh, de Vlad zal wel uitgesproken worden, zeker?
Vlad.
Ja. Was wel weer, ik moet wel zeggen, als ik nog zo 3 zondagen krijg, dan zit mijn carrière er denk ik op. Zo'n sportzondagen. Dus ja? je stond op. De Pierre.
Op de NOS gekeken naar Rotterdam? De Pierre eerst in Singapore.
De Pierre eerst dan in het sop gedoken in Singapore. Dan Rotterdam begonnen. Dan hadden
Amstel gekeken.
Amstel. En dan hadden nog, s'avonds hadden nog Wereldbeker mountainbiken.
Juist.
Maar, 19:30.
Brazilië.
Dus een mirakel dat ik zelf nog 30 kilometer gelopen heb.
Zal ik u helpen? Je moet gewoon je tv-abonnement opzeggen, Seppe. En dan kun je PTO, dat is Eurosport. Dat kun je dan niet zien. Rotterdam was ik gaan fietsen.
Maar nu, ik vind altijd, je moet altijd zeggen, ja, zelf sporten primeert naar sport kijken. Mm-hmm. Hè, vind ik nu altijd. Maar dus, wat ik gedaan, dus ik had de start gezien, dat je zo wat... Hè, Rotterdam start zien. Ja, ik weet dat ik weinig beelden van u ga hebben. Dus.
Ja, we hadden geen camera bij ons. Dus.
En dan heb ik dus... ik heb mijn horloge ingesteld voor mijn ultraloop om de 5 kilometer tussentijd te geven.
Ja.
Wat trouwens echt voor iedereen een aanrader is. Dat moet je eens doen. Ja, op 5 kilometer zetten.
Ik heb geen tussentijden.
Ah.
Ik sta gewoon helemaal uit.
Wel, bij mij staat dat zoals standaard bij iedereen op 1 kilometer. Maar
ja, dat is aan mijn tand.
En als je dan maar om de 5 hebt, dan is dat zo. En dus ik zei om de 5, en dan kijk ik eens op mijn gsm, op mijn tracker, wat een tussentijden dat gaat. En dan, dan checkte ik eens in de WhatsApp-groep van de Pierre hoe het zat. En zo heb ik dan gevolgd. Hè.
Maar het is wel best intensief, hè, als er zoveel...
Maar en waar volgde de mountainbike tegen? Ik weet, vroeger was dat...
Red Bull TV.
Eurosport.
Nee, Red Bull TV is dat niet meer.
Ook Eurosport.
Ah, wel, maar dus als je tv-abonnement, dan kun je Eurosport niet meer pakken. Hè? Dan...
Ja, maar ik wil wel zien. Dat is de max, Bobby. De Braziliaanse regenwoud ergens. Wereldbeker.
En is er nog een tweede wereldbeker volgende week? Ja. Of deze week? In Brazilië.
Ja? Maar misschien nog een tweede...
Nee.
Dus... Nu zondag is er nog een tweede match in Brazilië.
Oké. Okay.
Ik ben dan maar met Jensken aan het lachen, omdat hij heeft toen zo hard met een dropper... je raadt nooit wie er nu een gravelrace gaat rijden.
Met een dropper?
Nee. Ja, op gravelraces rollen hem de ook zo'n beetje.
Ah, ja. Ja.
Gaat Jens gravelen?
Jens gaat gravelen, ja.
Wat is Hendrik daarmee aan het doen?
Ik denk dat vooral zo'n constructeur is die dat zegt.
Voor de fietsconstructeur dat die gravel wel echt...
En waar gaat hem gravelen?
Valkenburg, denk ik, dat hem hier... Ik weet niet of dat al geweten mocht worden, maar... Kijk.
We zijn van de primeurs, hè.
Ja, voilà. Ja. Voilà. Na die van Nicolai.
Ja, en die van de zomers... dat de zomers in Valencia ging... Sevilla ging lopen. Ja. Dat hadden we toch ook als primeur?
Ik weet ook echt nog een hele goede primeur, maar ik kan hem echt wel niet zeggen. Ja. Ja. Spijtig genoeg. Ik ben hem ook maar bij toeval te weten gekomen. Ja. Maar...
We zullen afronden. Dat ik
gaan afronden.
Ik wil het daarover hebben, ja.
Is goed. Ja, nog iets dat we kwijt moeten, Seppe of Joris?
Goh. Nee, niet direct. Ja, dat de projects... Dat er, nou, we gaan verder. Ja. We gaan verder, hè. Maar okay. Ja, we zijn bezig.
Ja. Seppe, merci voor het station onder de deur te komen.
Alsjeblieft.
Kippes, jij ook. Merci voor af te zakken. Met heel veel plezier.
Graag gedaan.
Deze was het voor mij voor deze week. Tot de volgende.
Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet?
Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden.
Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
God! Danny, stay on your bike!
Pret gaan. En nog pret.
Doe het op broek.
Jeff Doen is hier. Jeff!
Wat is er mis met Dumoulin?
Hollands poepen. Hij heeft diarree.
Don't stand on my dog or I cut your head off.
Daar is hem.